Zijn hand begonnen is genade, zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 106 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 106, de versen 1, 2 en 3.
Thank you.
Zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Timotheus 3. En weet dit dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden, want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, de ouders, ongehoorzaam, ondankbaar en onheilig. Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, vreed, zonder liefde tot de goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der welste dan liefhebbers Gods. Hebbende een gedaante van Gods zaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben, hebben ook een afkeer van deze, want van deze zijn het die de huizes insluipen en nemen de vrouwkes gevangen die met zonde geladen zijn en door menigelei begeerlijkheden gedreven worden. Vrouwkes die altijd leren en nimmer meer tot de kennis der waarheid kunnen komen. Gelijk nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen. Mensen verdorven zijn van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. Maar ze zullen niet meer de toenemen, want hun uitzinnigheid zal al openbaar worden, gelijk ook die van genen geworden is. Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, langmoedigheid, liefde, leidzaamheid. Mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is te Antiochieën, Iconium en in Lystra. Hoedanige vervolging ik geleden heb en de Heer heeft mij uit alle verlost. En ook alle die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Doch de boze mensen en de bedriegers zullen er tot erger voortgaan, verleidende en worden verleid. Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarom uw verzekering is gedaan, wetende van wien gij het geleerd hebt. En dat gij van kinds af de heilige schrift geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof het welk is in Christus Jezus. Al de schrift is van God ingegeven, is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk, volmaakt wordt toegerust tot zover. De schriftlezing zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij weet alle dingen en gij weet wat gij uw kerk hebt beloofd, veel beter als dat wij het weten. En gij zijt ook de vervulling ervan, ook deze avond. Want gij hebt gezegd, ik ben met u die de alle de dagen tot de volleinding der wereld. O Heere, dat uw woord nog mag uitgaan. We mochten het maar opmerken dat wij hier zitten als toonbeelden van uw langmoedigheid en verdraagzaamheid. Dat we zouden moeten uitroepen. Het zijn de goede tierenheden des Heren dat we nog niet vernield zijn en dat zijn barmhartigheden nog geen einde hebben genomen. Heren, deze tijdigheid het alles van eeuwigheid voorzien. De oudvaders hebben het nauwelijks voorzien. Want ze zijn in hun tijd, heb gij ze gesteld, hoe onderscheiden gij handelt met uw vier smeden, en zo is ook vanmorgen genoemd, waarvan de vier dieren in de hemel hun vertegenwoordiging zijn. O, wat hebben we het uit uw woord mogen verkondigen. Dat gij op uw eigen eer aanwerkt. En dat gij daartoe de 24 ouderlingen als vertegenwoordiging van de gemeente van Christus en de vier dieren uw lof doet verkondigen. Maar ook aan deze zijde van het graf. Gelijk de psalmist zegt, zal uw lof zelfs in de nacht daarks zingen daar ik hem verwacht. Heere, gij mocht ons ermee vervullen. Met die geest, met de volheid van de geest. Maar in de orde van de bruid van het hooglied. Doorwaai onze hof, o noorderwind. Opdat de zuiderwind zou uitvloeien. Opdat hij ontvangen de vruchten daarvan, de landman. Heere, mag het al zo zijn. De uitbreiding van uw koninkrijk. Want zie toch alles op het feit dat uw huis vol wordt. Heer, gij staat er zelf voor in. Ook mocht er daar nog toegebracht worden. Tot de gemeente die zalig worden. En ze worden toegebracht. Ze komen aan door goddelijk licht geleid. Om te melden het heil. Daar waarvoor gij hen toebereidt. Uw grote daden. Vertelde heidenen uw eer. Heren, we leven in een heidenland. En het Westen is heidens geworden. Het Westerse christendom is afvallig geworden. Dat uw woord nog mag uitgaan in de heggen en sterren. En ze zullen komen, want gij hebt gezegd, gaat uit in de heggen en sterren, dwing ze om in te komen. Opdat mijn huis vol wordt, vol van lof en eer, vol van prijs en roem. En vervul onze harten, hier kunnen zo aan het stof zijn verkleefd, ook in de aanvechting. Dat we weer zien op de omstandigheid, dat we weer zien, te veel zien met het oog wat binnen is. En niet met het oog op u, want dat we daarin zouden rusten dat uw ogen de ganse aarde wil lopen. Dat gij alles ziet en weet. En daar gij de zaligheid hebt bereid voor degene die u vrezen. Daar hoeft en daar kan geen traan bij wat de verdienstelijkheid aan gaat. Want het is alles in Christus. Het is alles in de handen van het geslachtenlam. O Heere, ga dan nog de rijen door, ook onder de luisteraars. En gij mocht maar ons ervan vervullen, dat als wij deze dag moeten sterven, hoe zouden we dan u kunnen ontmoeten, als wij die bekering maar uitstellen. Heere, dat de bezuin in de mond gezet mag worden, bij u vandaan. Opdat de muren van Jericho, van dat ongelovige Jericho, mag vallen. En ze zullen vallen, want, gij hebt me te spreken, het is er. De gebieden, het staat er, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Heere, gedenk de weduwe en de wezen, het ongeboren leven, de gevangenen om uw naams wil, gelijk ook de apostel zegt dat alle die godzalig willen leven, zullen vervolgd worden. En hier in het Westen, de Westerse kerken zijn daar vreemdeling en vijand van. O, wat een vijandschap. Als het kruis van Christus in het midden wordt gesteld. Men wil wel op dat kruis zien om zalig te worden, maar niet onder het kruis om zijn voetstappen te drukken. Heere, ja, dat we getoetst zouden worden en dat gij onze oogmerk aan de dag stelt. Gedenk al uw ganige getrouwe knechten, want gij hebt ze nog wereldwijd. Al zijn het er maar 4, want dat is het getal, een klein getal. Maar toch verzet gij door middel van hen de grootste zaken, want het kleinste van u is groot. Heere, wees ons nabij in het spreken en luisteren. Ga ons met uw heiligt voor, om Jezus wil opruimen. Gemeente, zware dagen zullen ontstaan, ja, we leven er middenin. Ik heb u al meer gezegd, want de profetie van Paulus, dat de grote afval zal komen, is gekomen. En daarvan profeteert de apostel verder aan Timotheus, want zware tijden, ja, daar kan je niet licht over denken. Hè? Want wat Gods woord zwaar noemt, dat is loodzwaar. Dat is niet te dragen. Dat is echt een last. Weet dit, dat in de laatste dagen, daar leven we middenin. En zo worden de tijden des Nieuwe Testaments wel genoemd, maar we leven in het laatste van de laatste dagen. En niemand weet die uren, want het komt u niet toe, de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Daar hoeven we ook niet over te berekenen en te rekenen. Maar Gods volk mag rusten in Gods welbehagen. Dat wordt ook door het geloof, door de geest bekendgemaakt. Naar degene die naar hem vragen, na ontvangen genade, want van nature vraagt er geen mens naar God. God vraagt naar de mens, Adam, waar zijt gij? En als die mens dan hersteld is in dat beeld Gods, dat is in Christus, dan gaat hij dat ook verstaan wat de apostel hier zegt, hè? Want die smeden, waarvan de vertegenwoordiging in de hemel de 4 dieren is, hè, dat hebben u duidelijk gepreekt, niet dat wij zo duidelijk preken, maar omdat Gods woord zo duidelijk daarover is. De 4 dieren in de hemel en de 4 smeden op deze aarde. En daar was Paulus er ook een van, want hij verkondigde dingen bij God vandaan. in het laatste der dagen ontstaan zullen. Dus ontstaan, die zijn aanstaande. En dat aanstaande, daar leven we al middenin. Daar leven we al middenin. Want wat er in onze dagen gebeurt, dat is ook in Gods woord voorzegd. En degenen die daar niet op voorbereid worden, in en door Christus hoor. Want die kinderen jagen niet op voorbereiden buiten Christus. Daar kun je eigenlijk nergens op voorbereiden. Nou, je kunt schuilkelders bouwen. En weet ik wat allemaal. Maar buiten Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Er zal geen ontkoming zijn. Want degenen die altijd gespot hebben met God en goddelijke zaken, die zullen uitroepen. Bergen valt op, onze heuvelen bedekt ons. Maar het zal niet helpen. Al zou je ook onder een miljard aan tonnen wegen de berg verkeren, in een hol onder de berg, dat zou je niet helpen. Nee, want Gods ogen doorlopen de ganse aarde. Weet dit, wees ervan verzekerd. Weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. En wel zulke zware tijden dat alleen als wij voor rekening liggen van die getrouwe zaligmaker, dan zal ook die zware tijden voor rekening liggen van die getrouwe zaligmaker. Want ook Christus is borgtochtelijk gestorven en heeft alle tijden voor zijn volk, voor zijn rekening genomen. Anders kwam Gods volk ook die tijden niet door. No. En ook in die tijden, hè, zijn er de tijden van de vervolging, waarin we ook nu leven, want dat plan, die Great Reset, hè, daar is de uitroeiing van het christendom ook een onderdeel van. Niet voor het aangepaste christendom, daar hebben ze geen enkele moeite mee. Dan zal je je plaats kunnen behouden, je positie kunnen handhaven. Maar dat betekent natuurlijk dat je aan de kant staat van de hoornen, waar u vanmorgen enigszins op gewezen hebben van die vier hoornen, die vier koninkrijken. Dat is de, in Gods woord, de as van het kwaad. Hè? Nazi-Duitsland werd met Italië en die veroverde landen het as van het kwaad genoemd. Japan was er ook bij. De as van het kwaad. Maar nou eens, wat is nou de as van het kwaad? Klaus Schwab en zijn consorten. En al die regerende puppets die doen wat de elite hen opdraagt. En ik heb al gezegd, die zware tijden, die zullen zwaar zijn voor degenen die God vrezen. De zware tijden, dat is bezwaarlijk vol droefheid en gevaarlijkheid voor de godzaligen. Nou, dat is wel heel goed gezegd, want degenen die, of die de duivel de hand reiken, paus dan de hand reiken, Sodom de hand reiken, die zullen die zware tijden niet als zodanig ervaren. Want die gaan naadloos mee met wat de elite hen dicteert. Onder leiding van het Revo Deep State Duo RDSGP. Die krachten worden niet onderkend in onze dagen. Alle dominees, alle Revo dominees zijn zo blind als een mol. Of ze participeren er profaan mee. Dat is ook een heel groot deel ervan. Want je wordt levendig bedrogen in die Revo-kerken. Die dominees die waarschuwen nergens meer voor. Ze noemen geen details. Je ziet het dan kort. En als die waarschuwt, wijst hij nog naar de wereld en de overheid. Maar binnenkerkelijk dat doet hij niet. Want als hij voor de SGP gaat waarschuwen en een censuurmaatregel tegen die oud-gereformeerde boeven van der Staaij en de Bruin gaat uitspreken, dan loopt heel zijn kerk leeg. Want al die oud-gereformeerde beleiders zijn SGP'ers. Daarom zwijgen ze erover. Het is eigen belang. Al die SGP'ers en RD'ers, die hebben hun ziel en zaligheid al aan de duivel verkocht. En dat komt ook wel in dit hoofdstuk helemaal openbaar. Die zijn ook nooit meer te overtuigen. Nee, want die zullen in goddeloosheid toenemen, zegt de apostelen. Gelijk als in Jannes en Jambres tegenstonden, al zo staan ook deze de waarheid tegen. Mensen verdorven zijn van verstand, verwerpelijk en gaan het geloof, maar zij zullen niet meer ertoe nemen. Dat is namelijk in aanzien bij de mensen, maar Het is nou nog een trapje verder, hè, want nou wordt het kwade verheerlijkt en het goede, dat wordt vervloekt. Ja, vervloekt. Door degene die zich kerk noemen. De rechtvaardigen die worden voor onrechtvaardigen uitgemaakt en de onrechtvaardigen worden voor rechtvaardigen. Het kwade wordt beloond. De zonde wordt als wet verheven. En daar staan de SGP en het RD volledig achter. Achter die as van het kwaad. Steef de Bruin promoot de global warming hoax. Hij promoot de nazi horrorwet van Pia Dijkstra. Hij promoot de killer vaccins van Pfizer. En daarvan zegt hij ze zijn veilig. En er storten al duizenden mensen ervan in de dood. Dat is de tegenwoordige refo-mafia. En de hele refo-priesterschaar zwijgt als het graf. Over deze horrorpraktijken. Die door de refo-mafia worden gepromoot. Als de oudvaders dit hadden geweten, want ze hebben daar geen licht in gehad. Ze hebben er wellicht over gepreekt dat er zware tijden zullen ontstaan. Maar dat deze horror die ik zo even genoemd heb binnen dat refodom zich zou manifesteren. Dan zouden ze al die refodominees in de bouw van de afsnijding hebben gedaan. Dat weet ik wel heel zeker. Dat hebben ze niet voor mogelijk gehouden. Maar het gebeurt. Het gebeurt. De nazi-geesten die kwamen al openbaar tijdens de Tweede Wereldoorlog onder de SGP'ers. 60% was pro-Duits onder leiding van G.H. Kersten. En nou komen ze weer uit hun holen tevoorschijn. Ja, ze zijn altijd al zichtbaar geweest voor insiders die bij God vandaan kijken en die bij God vandaan opmerken en die bij God vandaan weer leggen. Maar in onze dagen, heel die refo-priesterschaar, die gaan als stomme honden mee met de kudde. Niet om ze te waarschuwen, maar om ze te stijven op de brede weg des verderfs. Dus als je nog preken publiceert van die stomme honden, dan zou je ermee vergaan. En dat geldt ook voor al die beleiders die zich niet vrijmaken krachtens hun verbondsplicht. Van die meelheulende en die laffe refo-priesterschaar. Ik vraag me eigen af hoeveel refo's hebben geageerd op dat maffia, op die maffia-artikelen van WA Zondag. Nou mensen, als daar geen stemmen tegen klinken, en dat moet publiek hoor, denk erover dat je daar open brieven over schrijft. Dat kan niet zoals Kort gedaan heeft naar de gemeente van Krimpen met een heimelijk briefje. Dat is onwettig, dat is niet geldig. En nou krijgt hij een staatlaster over hem heen. Dat is zijn eigen schuld. Hij leidt als een kwaaddoener. Maar God heeft geen medelijden met domineesvlees, dat zal ik je wel vertellen. Maar wat er in onze dagen gebeurt, dat voorzegt de apostel hier. Let goed op, hij voorzegt het, hij voorspelt het. Hij profeteert het. Dat zie je voor je ogen gebeuren, want de apostel stond hier nog voor. Moet goed verstaan. Hij heeft het wel profetisch mogen zien en door de Heilige Geest mogen opschrijven. Dat die zware tijden zullen komen. Die zullen ontstaan. En Paulus had er natuurlijk zelf alle ervaring van. Persoonlijk bedoel ik. Altijd in gevaar van de valse joden, van de wilde dieren, van de vervolgers. En als hij dan heel die rij opnoemt, hij heeft er zelf natuurlijk van alles van ondervonden. Maar, dat bedoelt Paulus niet met zware tijden. Hè? Dat waren zware wegen waarin hij moest wandelen. Zware tijden, die gelden wereldwijd. Zware tijden, de tijd heerst over de wereld. Zolang de wereld bestaat. En in het laatste der dagen zal de aarde verkeren als in een barensnood. Ja, dat geldt wel alle tijden, maar speciaal in het laatste der dagen. Want het zal zijn in het laatste der dagen als in de dagen van Noach. Er staat iets groots te gebeuren in het kader van de oordelen Gods. En dat werd door Noach gepredikt. God komt met de openbaring van zijn toren, van zijn gramschap. En dat heeft Noach 120 jaar gepreekt. En 120 jaar kwam er geen mens tot bekering. En het zal zijn als in de dagen van Noach.
Men gelooft de waarheid niet meer. Heel dat refeldom is overgegeven door God, ingestort in de leugen. Plus al die dominees. Ze geloven de feitelijke waarheid niet meer. En het zal zijn als in de dagen van Noach. Die mensen hebben 120 jaar naar hun hoofd gewezen. En Noach voor gek versleten. En dat geschiet er nou ook in onze dagen. Ze hebben tot Noach gezegd: Noach, je bent een complot van past. Dat is exact wat er in onze dagen gebeurt. En al die dominees die gaan er mee. Het is allemaal complottheorie. De waarheid wordt als complottheorie gedisqualificeerd. En als je daarmee meedanst, dan ben je wel van de duivel bezeten. Die mensen in de dagen van Noach, die waren door de duivel bezeten. Want als je de waarheid in ongerechtigheid in onderhoudt, dan verkeer je al onder het oordeel. Dan, en van nature verkeren we onder het oordeel. Maar het geschiet dan op zo'n profane manier, dat zijn mensen die hebben geen geweten meer. Het zal zijn als in de dagen van Noach. In onze dagen, de massa heeft geen geweten meer. Dominees hebben geen geweten meer. En daarom ageren ze niet publiek tegen die van God vervloekte SGP en tegen dat van God vervloekte RD. Want dat zijn krachten in dienst van de duivel. Dus al die dominees die dienen de duivel. Want het is of hoor. Je kan geen twee heren dienen. Niet Christus en de Mammon. Niet Christus en de Belial. En al die dominees die doen het. Christus en de Belial dienen. Als je dat niet ziet, nou, dan ben je ook van de duivel bezeten. Met al je vromigheid. Met al je waarschuwende vingertjes. Als je dat niet ziet bij God vandaan. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Dat zegt Paulus feitelijk hier. Er zullen zware tijden ontstaan. Dat is precies hetzelfde. Er is geen enkele dominee die het gelooft. Want anders zouden ze het allemaal preken. Met kracht, publiek. Maar ze doen het niet. Zouden de waarheid allemaal met vrome woorden, met vrome preken, in ongerechtigheid ten onder. En het zal zijn als in de dagen van Noach. We gaan dat niet allemaal in details uitklaren. Maar die mensen hebben ermee gespot. Want het waren mensen die hier beschreven staan als liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde, tot de goede verraders, roekeloos, opgeblazen. Daar kun je geen spelletje mee spelen. Dit is het goddelijke woord. Deze kwalificatie geeft God aan die mensen, aan die afvallige kerkmensen. Want, dat is al openbaar gekomen in de Tweede Wereldoorlog, 60% van de SGP, dat waren verraders, landverraders. Je moet het maar gewoon streed zeggen, dat zijn de feiten. We hebben een gedaante van godzaligheid, zie je? Dat is de kerk van vandaag, een gedaante van godzaligheid. Maar die de kracht, want wat is de kracht derzelfde? Die hebben de kracht verloochend, dat is Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is de dadelijke oefening. Die zijn niet betrachten, die zijn niet ervaren, die zijn niet beoefenen, die zijn niet kennen. Paulus zegt, ik wens niks anders te willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Hij kende hem. Christus had zich aan zijn ziel geopenbaard tot rechtvaardigmaking, tot wedergeboorte, tot heiligmaking, tot volkomen verlossing. En als je hem niet kent, dan sta je maar wat te bazelen. Rationeel, filosofisch. En het is allemaal onzin. Het is in het licht van de eeuwigheid, het is allemaal onzin. En dat zijn allemaal mensen die zeggen, oh, ik was al lang bekeerd, ik was al bekeerd. Dat is natuurlijk, zeg maar, de leer in onze dagen. Je moet erachter komen, weet je wat ze leren? Je moet erachter komen dat je al bekeerd bent. Want dat is de leer die in de afscheiding al decades voorkankert, die veronderstelde wedergeboorte leert. Kersten heeft Kuiper bestreden en hij leerde zelf de veronderstelde rechtvaardigmaking. En zijn wedergeboorteleer was exact hetzelfde als die van Abraham Kuiper. Ze weten het in onze dagen niet meer te onderscheiden. Ze lezen er allemaal expres overheen. Of ze lezen het helemaal niet. Want het geestelijke gehalte in onze dagen dat is nog minder als onder het heidendom. Dat zal ik je vertellen. Het is één grote afval. En al die beunhazen in onze dagen, die als papegaaien werken met andermans veren, pronken met andermans veren, ze reizen als paddenstoelen de grond uit. Willen ze ook hier nog een beetje nabootsen? Nou mensen, het oordeel rust erop en je gaat ermee naar de verdoemenis met al die nabootsing en met al die vingerwijzingen. Want als je niet bij God vandaan die vingerwijzingen hebt, dan zal God ze afhakken en in het vuur werpen. En alle kerken zijn verbondsautomatistisch geworden. En in de Melanenkerk zijn ze blij als er één aan het avondmaal gaat. Of helemaal geen één, dus nog echter. Het is ene grote ingekankerde valse oecumenische beweging. En dat is het gevolg dat al die dominees, niet één uitgezonderd, de duivel in de kaart hebben gespeeld. Sodom de hand gereikt. Rome de hand gereikt. Het woord aanpassen naar de omstandigheden. Aanpassen, aanpassen, aanpassen. Dat is Gods woord vervalsen tot je eigen verderf. Dat is er aan de hand in onze dagen. Het woord wordt niet meer naar de volle rad Gods gepreekt. Nergens meer. Hier in het Westen. En als ze zich gaan verzwageren met de Moloch en met Belial, dat zijn de feiten, dan komt God met zijn oordeel. Want al die dominees, die hebben die brieven gehad, die hebben die waarschuwingen gehad, jaar op jaar, en ze leggen het naast zich neer. Ze zwijgen het dood. Nou komt God met zijn oordeel. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Er zullen zware tijden ontstaan, zegt een apostel. Verbondsautomatisme, dus dan wordt alles algemeen toegepast. Dat is wel het grootste deel van de Reformkerken. En het overige deel, dat oud geraffineerde deel, dat doet heel vroom, uitwendig. Nou, ik ben in die kerk van kort geweest. Het is ook allemaal wereld, hoor. Hij met zijn beslag, het is allemaal wereld, mensen. Daar regent het ook bloemen. Kort heb het zelf gezegd, lijkt Keukenhof wel. Dus, dan ben je een vijand van het kruis van Christus. Want Paulus nam die eer niet aan, die nam die bloemen niet aan en die fruitmanden. En Daniel zegt, hij zegt, geef je eer maar aan een ander, zegt hij tegen koning Belshazzar. En nou worden ze ermee overgoten en ze namen geschenken aan en buigen het recht. Dus al die dominees, dat is de nageboorte van die zonen van Samuel. Die namen geschenken aan en bogen het recht. En dan hoor ik die van de Vlies zeggen, die homo-huiskameropener. Ja, maar Christus, dat is de reddingsboei. Ik hoorde het hem zeggen, stond nog in dat artikel. Christus is de reddingsboei. Nou, dan ken je Christus niet. Als je Christus als een reddingsboei hebt leren kennen, dan is die reddingsboei door de duivel toegeworpen. Want Christus is geen reddingsboei.
Nee.
Want hij is borg voor zijn kerk. Hij is ter helle nedergedaald. Daar vindt hij zijn volk. In het graf der aarde. Want de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Dat is geen reddingsboei. Nee, dat is het EHBO-evangelie in onze dagen. Eerste hulp bij ongelukken. Nou, van de Vries. Je staat straks voor God met de opening van je homohuizen. Het is ontzaglijk wat er in onze dagen, daarom die grote afval. Er is geen keren meer aan. Er is echt geen keren meer aan. Nee. Nee, steek je hand er maar niet naar uit. Want Uzza die viel dood op de grond. Omdat hij een hand uitstak naar die wankelende ark. En van die ark is al helemaal geen sprake meer. Want de leer is zodanig vervalst. Ja, David zette nog een ware ark op een houten wagen. Dat wilde God niet hebben. Want die ark die moest gedragen worden door de levieten, door de priesters. En met die uitstekende hand van Uzza, daar bedoel ik mee dat je de boel wil restaureren. Nou, scheid daar gelijk maar mee uit. Dat is ook schriftvervalsend. Uzza was schriftvervalsend bezig met die uitgestoken hand. Dat is een heel andere zaak als die valse leraars met Gods woord bestrijden, weerspreken, weerleggen, censureren. Want dat eist God in zijn woord. David vervoerde de ark op een houten wagen. Dat was door God verboden. Kijk, die Filistijnen die zetten ook die ark op die houten wagen, maar die wisten niet beter. De Heer had ze ook al geslagen. Want de Heer gaf er blijk van dat de God Israëls God was. En daar geloofden die Filistijnen heilig in. Hè? Nadat
Het gebeurd was met Dagon, die was in stukken gevallen. En voor de arken gods, zonder dat daar een menshand aan te pas kwam. Simson kwam er ook niet aan te pas. Hè? Dat is door zere hand alleen geschied. En wat er verder volgde, de mensen werden geslagen, de Filistijnen werden geslagen met kankerswellen. Inwendige kankerswellen. Dat krijg je ook als je die killervak insneemt. Dat staat in Gods woord. En dan word je geslagen met inwendige gezwellen. Ja. En mensen geloven er heilig in. Hè? Geloven er, je hebt nou allemaal discussies over donorschap en zo. Het wordt allemaal verduiveld. Gods volk kan er echt niet in leven. Nou, absoluut niet. Daarom verkeert Gods volk in onze dagen afgezonderd in de wildernis. En als je er nog mee kan leven, dan ga je ermee verloren. Heel eenvoudig. Want dan moet je toegeven, aanpassen, aanpassen, aanpassen. We hebben het vanmorgen ook gezegd. Maar evenwel het vaste fundament God staat, hebbende dit zegel. De Heere kent degenen die de zijne zijn. Ook waar ze wonen. Ik weet waar ik woon. Daar waar de troon des Satans is. Ja, want ja, ze hebben hier geen blijvende stad. En ze hebben hier geen veilige stad. Ja, op kosten van die getrouwe zaligmaker reizen naar Immanuels land. Dat is ook een zekere reis. Het vooruitzicht, het blij vooruitzicht. Dat is ook een blij vooruitzicht. Maar Gods volk, ja, hoe komt Job en Jeremia zo hun geboortedag te vervloeken? Je zou toch zeggen, blij vooruitzicht dat men streelt. Ik zal ontwaken, Gods stof ontvouwen. Hem in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met zijn goddelijk beeld. Ja, dat is waar. Maar aan deze zijde van het graf is de kerk onderhevig aan een onafgebroken stroom pijlen. Refu-pijlen, wereldse pijlen, sanhedristische pijlen, duivelse pijlen. Allemaal hetzelfde, allemaal dezelfde pijlen. Het is al zoals van Jozef geschreven staat. Dat geldt voor al Gods getuigen. De schutters hebben mij wel bitterheid aangedaan. Mij beschoten en mij bestreden, mij gehaat, maar mijn boog is in stijvigheid gebleven. Ook in het leven van Job en Jeremia, noem al die vervolgde profeten en getuigen Gods maar op. Ondanks dat ze hun geboortedag hebben vervloekt, is hun boog in stijvigheid gebleven. Want dat is Gods werk. Die boog die blijft stijf, dat betekent die blijft op scherp staan. Dus als je geweer op scherp hebt staan, dan is die van de veiligheidspaal af. En dan zit er een kogel in de loop. En dan hoef je je trekker maar over te halen en dan kan je schieten. Zo is die boog van Jozef altijd in stijvigheid gebleven. Altijd op scherp gezet. En dat is Gods werk, want de boog van Jozef is in stijvigheid gebleven door de handen van de machtige Jacobs. En die boog die in stijvigheid blijft, dat betekent dat God zijn volk, zijn geroepen getuigen, op scherp blijft stellen. Die boog dat is geen wapen, nee, die boog dat zijn Gods getuigen. Wij zijn de boog en die houdt God op scherp. Die vier smeden, die staan altijd op scherp. Die bende van Gideon, die houden hun hand op hun zwaard. Die zijn altijd vaardig tot de strijd. Die kan je niet licht overvallen. Omdat die aanvallen van de duivel altijd doorgaan. Maar nou zal ik je één ding zeggen. Die bogen, Gods getuigen, als die gaan roemen in hun stijvigheid en niet meer in God. Ja, dan legt Simson zijn hoofd in de schoot van Delila. En toen raakte hij zijn kracht kwijt. Vat je dat? Je moet nooit je vijand een platform geven. Dat betekent dat. Simson gaf Delila een platform. Hij ging met haar in discussie. En dat werd zijn val. Ja, zijn tijdelijke val. Want Simson is niet afgevallen. Maar, goed verstaan, hij werd door de Filistijnen overmeesterd omdat hij zijn geheim prijs gaf. Daarom moet je altijd met schild en wapen, met de volle wapenrusting Gods, ook al wordt die belasterd door die lasterkoppen in onze dagen. God zal ze verdoemen en vervloeken. Maar ze moeten er zijn, denk er goed om, ze moeten er zijn om die boog, die gespannen boog, want door middel van die boog schiet God zijn pijlen op die lasterkoppen, op die beunhazen, op die nabootsers,
Op die Hananias in onze dagen die bij paddenstoelen de grond uitreizen. Op dat leger aanpassende dominees. Denk er maar goed om hoor. En nou gaat God massa's pijlen afschieten voor zijn oordelen. Op die slapende refomassa. Op die afgodische refomassa. Op die massa die Noach uitmaakte voor een complotfantast. En die pijlen, dat betekende in Noachs dagen de vloed. En ze kwamen er allemaal in om. Dus, de aanvallen van de duivel, daar gaat ook Gods volk niet voorbij. Want hè, dat is de target van de duivel, degene die God vrezen. Degene die Gods zaad willen leven, die zullen vervolgd worden. En die zware tijden, die zullen zodanig zwaar zijn. Ja, als je dan niet in de gemeenschap met Christus leeft, dan wordt het ondraaglijk. Ondraaglijk. Als de Heere de hagelstenen van de hemel afvallen en ook de sterren van de hemel afvallen, dan zullen de mensen God gaan lasteren. Want dan is de tijd van de bekering afgelopen. Voordat de Heere wederkomt op de wolken des hemels, dan zeggen ze, ja, als er leven is, dan is er hoop. Maar dat is niet waar, dat is geestelijk niet waar. Nee. Nee, in zijn algemeenheid misschien, maar in het bijzonder, dan wordt de tijd der zaligheid afgesloten, want als de bruidegom komt, dan is die komende, dan kan er niemand meer bekeerd worden. En als dan je lamp uitgaat, en je moet dan nog, tante Lena zegt vaak als het nou nog moet, dan is het te laat. Dan wordt in de tijd mogelijkheid van zalig, de ongelukkige uitdrukking, maar die wordt dan ook afgesneden. Want dan heb je je tijd besteed in dienst van de duivel, dan heb je de tijd niet uitgekocht. De tijden zijn boos, bekeer je tot de Heere. Want de tijden zijn boos en de natuurlijke liefde zal verkouden. En er zijn al miljarden mensen zonder natuurlijke liefde. Nou, dan wordt een mens, je hebt het in de Tweede Wereldoorlog gezien, er werden de beste huisvaders, de vreedste nazi's, Gestapo, SS'ers. Het keert weer terug hoor, het keert allemaal weer terug. Er was onlangs nog een dominee, die heeft ze de deur gewezen. Want die man die mocht die geest onderkennen, die opkomende nazi-geest. En in de kerk, in de Reformkerken, wordt die opkomende nazi-geest omhelst de hand gereikt. Het is ontzettend. Dat oordeel, dat is nog zwaarder als hagelstenen van 10 ton. Dat zal ik je vertellen. En degene die daarin mee willen dingen, in bestraffende zin of in goedkeurende zin, ik werp ze allemaal overboord. Dat heeft God mij geboden. Want het is allemaal met zelfbedoelende, verdoemde oogmerken. En je kan het doorzien bij God vandaan. Want er zijn hele legers Simon de Tovenaars die zich voordoen in allerhande vrome jassies. Want die chameleonsverandering van die goede huisvaders in de Tweede Wereldoorlog, die de vreedste nazi's werden, is daar een voorbeeld van. Men leert niks van de geschiedenis. Ik strijd met open vizier, ik sta voor het aangezicht des Heeren. En de tegenwoordigheid Gods. En je breekt je nek als je je daartegen verzet. Oh ja, je mag me lasteren, je mag me uitschelden. Doe je best, het maakt u geen gewin. Maar je staat voor God. En wie zal tegen God strijden en leven? David, hij had nog een getrouwe kreetje en de pleetie. En toen David zodanig vermoeid was in de strijd, dat die Filistijnen dreigden te overwinnen, schoot Benaja te hulp. Nou, ik zou je vertellen mensen, die broederkring, nou die is bij mij maar heel klein, hoor. Want je kan geen mens vertrouwen, ook niet die zich broeders noemen. Nou, gooi ze allemaal overboord, want dat zijn geen broeders. Dat zijn geen broeders, hè, die zitten hier van een afstand met een verrekijker te bekijken. Ik heb ze bij hopen meegemaakt, daar kan je niet de strijd mee aanvangen en mee voortzetten. Gideon hield er maar 300 over. Ik misschien 3. Als het erop aankomt, misschien 3. Maar die nazi-geesten, als je dat leest, als je dat ziet, de beelden, hoe Hitler het voor elkaar gekregen heeft om de massa achter zich te krijgen. En dat wordt nou allemaal complottheorie genoemd. Mooi eens even opletten. Als je dat nou in de tijd zet, wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, die zoon van die schilder, Adolf Hitler, hoe hij de massa, dat waren de miljoenen, hoe hij die achter zich kreeg. Want hij had een indoctrinerende stem, hij had charisma. Ja, duivelscharisma. Maar dat noemen ze nou allemaal complottheorie. Echt, als je dat nu in de tijd, hè, Klaus Schwab, en je trekt de lijnen door van Hitler naar Klaus Schwab en Bill Gates, dan ben je ineens een complotfantast. Dus die mensen, zoals de Bruin en Van der Staaij, die worden hier getekend, liefhebbers van zichzelf, want ze krijgen geldgierig, ze krijgen zakken met geld, als ze maar overeenkomstig de wil van de elite publiceren, praten, denken en doen, dan worden ze laatdunkend, hoogvaardig, lasteraars, want dan denken ze dat ze de macht in handen hebben. Nou, die mensen maken wel een dodelijke vergissing. En, denk erom, dat zijn mensen die de gedaante van godzaligheid hebben. Oud-gereformeerd, ja, dan heb je toch de gedaante van godzaligheid. En de Heere zegt, het is gewoon een ballonnengodsdienst. Een ballonnengodsdienst. Een godsdienst van raak niet en smaak niet en roer niet aan, terwijl ze zichzelf alles veroorloven. Dat is de kerk van vandaag, mensen. Als je het niet ziet, ben je van de duivel bezeten. Want nogmaals, het is het een of het ander. En die mensen zoals de Bruine van der Staaij, als Tiet gij een dwaas met een mortier in zijn gezicht, met de stamper van een mortier, hij zal voor zijn dwaasheid niet afwijken. Dus God hebt de zulke afgesneden, overgegeven aan het goeddunken van hun eigen verderfelijke hart. En je kan ze het 10 keer zeggen en ze zullen zich niet bekeren. Nee, dat was al in de dagen van de profeten zo. Dat ze openlijk zeiden, wij zullen u niet horen, Jeremia. En toen Jeremia sprak van Jeruzalem, dat die stad zal verwoest worden, toen wilden ze hem vermoorden. Toen John F. Kennedy een reden uitsprak, en dat was een zeer indringende reden, het wordt door het RD, die Steve de Bruin, kijk, dat zijn nou kankergezwellen, binnen dat referendum. Ja, net als Hitler, als je al de massa achter je kan krijgen en je denkt dat je dan de macht in handen hebt, dan hou je toch geen rekening, zoals Goliath geen rekening hield met de God van David. Dan zijn zodanig je zinnen verblind dat je ziende blind bent en horende doof. Dat komt niet meer goed. Ik kan het niet met woorden uitdrukken wat er in onze dagen plaatsvindt, maar diezelfde nazi-opkomst tijdens de Tweede Wereldoorlog, die komt nou opnieuw op en die heerst ook binnen de kerken. Die nazi-krachten, daarin is heel het reformdom aan onderworpen op een slaafse, afgodische wijze. Ik heb het boek ooit eens gepubliceerd van Europa gebouwd op het nazi-fundament. Die schrijver ervan was gewoon een wereldse man. En die heeft dat gedetailleerd omschreven. Gebaseerd op de feiten. Hij noemt ook namen van mensen die aan de top stonden van die ontwikkeling, van dat fascisme, van dat eurofascisme. En je ziet ze nou ook weer in andere figuren, zie je die krachten manifesteren. Zoals Klaus Schwab, Bill Gates, goede gesprekken had met Rutte. Bill Gates goede gesprekken gehad met Van der Staaij. En dan weet je al hoe laat het is. Die Van der Staaij zit tot zijn oksels in het nazisme. 90% van die diepsteters, dat zijn pedofielen. Dus dan kun je nagaan in welke beerputten dat referendum verstrikt zit. Dat wordt allemaal complottheorie genoemd. Op het punt dat ze ter helle varen, roepen ze het nog uit. Complottheorie, complottheorie. En dan zullen ze met de rijke man hun ogen opslaan in de eeuwige pijn. Maar dan is het wel voor eeuwig te laat. Dat gebeurt er met die mensen, met die verraders die Paulus hier omschrijft. Zonder natuurlijke liefde, want dat ben je. Als je natuurlijk crime against humanity, als je dat als niks acht en je wordt ervoor uitbetaald. Ik heb die mensen ook in die Nuremberg trial wel aangehoord. Die criminelen die daar een scepter zwaaiden in die concentratiekampen. En die dag en nacht bezig waren om dat proces te versnellen, om dan zoveel mensen per dag te vermoorden. En nog een beter proces om nog meer mensen tegelijk te vermoorden. En dat zaten ze te vertellen met uitgestreken gezichten. Geen enkele emotie vertoonden ze. Dat wordt er nou van de mens. die aan dit oordeel is overgebracht.
En je zal het zien hoor. En we zien het al. Want die Klaus Schwab die heeft een boek geschreven over de Great Reset. En het noemt Steve de Bruin een complottheorie. Want hij wil die refo's in die verblindheid houden. Het is wel dubbel satanisch wat daar gebeurt binnen dat refendom. Want die dominee Budding en die bevende verlies die zitten de TD een beetje te verheerlijken. Nou mensen, je bent nog blinder als een blinde mol als je daar maar enigszins waarde aan hecht. Wat die mensen daar zeggen. Dat is wel zo ver buiten de werkelijkheid. En wat is dan de goddelijke roeping? Stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want dat is het. Want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. Die mensen die krijgen de leidsels op, zoals de paarden van de farao, die krijgen de leidsels op, daar gaan de oogkleppen voor. Je ziet niks meer, je kan niks meer onderscheiden. Je kan nog eens op een human wijze denken, in een human way. Je kan het niet meer. God heeft hun zinnen verblind. En dat gaat in volle vaart op de brede weg richting eeuwig rampzaligheid. En degene die ze meeslepen. Want Hitler hebt er wat meegesleept in dat verderf. Miljoenen! Miljoenen. Hoe krijgt hij het voor elkaar? Ja, het was een oordeel gods. En Hitler was op mijn steigerhout. Maar houd in gedachtenis. Houd in gedachtenis. Dat de zulken die gaan niet vrij uit. Babyloniërs werden wel gebruikt om het volk Israël te vernederen. En Jeruzalem te verwoesten. Maar later keert de Heer zich tot de Galdeën. Want die waren er hoogmoedig onder geworden. Van wij hebben de macht. Maar God stelde de koning van Perzië tegen. De koning van Mede en Perzië tegen de Babyloniërs. Tegen de Galdeën. Om die te verslaan. De koning van Perzië die stelde die als een smid tegen die Babyloniërs. En heel dat Babylonische imperium dat zakt in elkaar. Dat is natuurlijk in de kerkgeschiedenis. In de wereldgeschiedenis laat ik het me zo zeggen. Al zoveel keer geopenbaard. Poetin van Rusland heeft gezegd tegen het Westen, wat jullie van plan zijn, dat is bij ons mislukt. En wat bedoelde Poetin daarmee? Die man die doorziet dat het Westen bezig is om hun eigen landen fascistisch-communistisch te maken. Nou zegt Poetin, dat is bij ons mislukt. En dat zal bij jullie ook niet lukken. Hij wilde ze ontmoedigen, hij zegt, want dat gaat echt niet lukken. Dat ga je echt niet lukken. Ja, verwoesting. En je ziet het al over de place. De economieën storten in elkaar als kaartenhuizen. Omdat ze dat willen. Het is allemaal een agenda. Want ze willen die Great Reset. Die kan alleen doorgevoerd worden als de mensen er alsjeblieft om spelen. Dus eerst chaos. Ik heb het al zoveel keren gezegd. En valse leraars die werken precies hetzelfde op geestelijk gebied. Eerst chaos kweken. En dan de oplossing aanbieden. Dat de mensen het graag zullen aanpakken. Dat ze erom zullen schreeuwen, geef het ons, geef het ons. En als ze dat ontvangen hebben, ja, dan doe je het tot je eigen verderf, want dan is er geen wederkeer meer mogelijk. Maar zo wordt er ook gepreekt, psychologische prediking. Ik hoor die Ari Simons, die creëert zelf de chaos. Want ze preken niet Gods woord, ze preken onderwerpen. Dat is niet de roeping, nee, dat is niet de roeping. Je moet Gods woord preken, ook geen teksten preken, je predikt Gods woord. Ze kweken zelf de chaos en dan bieden ze een oplossing aan. Zo'n reddingsboei geloof, hè? Net zoals Bas van der Vlies leert. Die man is hersteld en vormd, scriber van de kerk. Dacht je dat God daar rekening mee houdt? Als je dat denkt, nou, dan leef je het wel in een ontzettende droomwereld. De hel zal gevuld zijn met ouderlingen, diakenen en scribers. De Heer handelt zonder aanzien des persoons. En als je niet recht wandelt naar het evangelie, kom je er bij God niet doorheen. Nee. Nou, absoluut niet. Nee, want dan behoor je tot die vier hoornen. Dan ben je de opposite van de vier smeden. Daar heb je altijd tegen gestreden. Die heb je altijd belasterd, belachelijk gemaakt in het kader van een godzalige gedaante. Want dat wil wat zeggen hoor. Hebbende een gedaante van godzaligheid. Morfosis, hè? Morfose, dat is gedaantewisseling. Dan leef je als een chameleon. Dan heb je wel de kleuren, maar niet de inhoud. Nou, dat is toch ontzaglijk. En dat is de kerk van vandaag. Metamorfose. Yeah. Een gedaante van godzaligheid. Wit gepleisterde graven gelijk. Dat zegt Christus over de huidige kerken. Wit gepleisterde graven gelijk. Die van buiten wel schoon schijnen. Nou, ook al niet meer. Ook al niet meer. Want ze komen er openlijk vooruit. Voor allerhande ongerechtigheid. Dat is het nieuwe normaal.
Ja, dat is het helse abnormale.
Metamorfose.
Ik ben die mensen bij hopen tegengekomen die zich gedragen als chameleons. Ze kunnen met de wereld meepraten, ze kunnen met Gods volk meepraten, ze kunnen met de huichelaars meepraten, ze kunnen met de schijngodsdienst, met het naamchristendom meepraten. Ze zijn het ook zelf, naamchristendom. Metamorfose. Dat zijn Achitofelianen. De nageboorte van Achitofel. Metamorfose.
Welk woord ook wel betekent afbeelding of voorschrift, maar wordt hier genomen voor een uiterlijke gedaante.
En ik heb het al gezegd, de Heer Jezus zegt tegen de fariseeën, jullie godsdienst, dat is als een wit gepleisterd graf gelijk.
Nou, een wit gepleisterd graf, dat ziet er ontzettend mooi en degelijk uit.
Maar van binnen is het allemaal onreinheid, zegt de Heer. Dat is het oordeel van Christus zelf.
He, dus Christus spreekt er ook altijd separerend. Altijd separerend.
En die geesel die Christus hanteerde voor de tempelreiniging, dat is totaal uitgebannen binnen de Reformkerken. Daar heerst wel zo'n ingekankerde vijandschap tegen die geeselende Christus, tegen die reformatoriserende Christus, tegen die bestraffende Christus. Ze kunnen niks, geen enkele separatie meer verdragen in onze dagen. Maar dan ben je geen kerk meer. Dat komt omdat ze de ongerechtigheid, de gruwelijkste ongerechtigheid, gekerstend hebben. En de exposing ervan op grond van Gods woord, de belegging ervan, de bestraffing ervan, de censurering ervan,
daar wil men niks van weten. Het is allemaal humanistisch. We hebben het vanmiddag op de categorisatie, hebben we het nog enigszins over dat humanisme gehad. Een vreselijk valse godsdienst. Daarvan is de drijfveer sentiment. Sentiment. En sentiment, dat is de opposite van de ware liefde gods. Want sentiment, dat is alleen maar vijandschap. Sentimentele mensen zijn ontzettende vijandige mensen. Oh, verschrik, je moet ze maar eens op de tranen en de tenen trappen. Nou, er springt gelijk een adder uit. Ik heb die mensen bij hopen meegemaakt. Oh, die zijn emotioneel en die kunnen en emmen met tranen wenen. Dat is niet de ware godsdienst. Kijk maar naar Orpe. No. En Demas, die hebben natuurlijk ook vele tranen gelaten, maar Demas heeft mij verlaten. Dat zijn mensen die een stukje met je meewandelen en je dan ineens verlaten. En er zijn er dan ook nog die keren zich om, die beginnen te lasteren. Net als Simei, David vloekte. Ook een gedaante van godzaligheid. Nou, die Simei is ook werkelijk in de dood gevallen. Op Gods tijd, hè? Want David wist, breekt u zelf en niet beminde, maar geeft de toren plaats. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. Nou, dat heeft de Heer gedaan. David hoefde zich niet te wreken aan die Simei. Die staan voor God. Als je zo ver aan het lasteren bent, dan ben je ook geen partij meer. Dan sta je voor God en ja, dan moet je het maar even bekijken. Hè? Dan moet je het maar even bekijken, zoals Paulus tegen Alexander de Kopersmid, de heren vergelden hem naar een werker. Die man die had zo de zaak belasterd, dat Paulus die zette hem voor God. En daar kan de mens niks meer aan beleven. Daar kan de mens niks meer aan doen. Ja, dan kun je zeggen, ja, je moet vergevingsgezind. Als je God gelasterd hebt, dan sta je voor God. Als je Gods werk gelasterd hebt, sta je voor God. Dus daar is geen ontkomen meer aan. En dat doen ook al die nabootsers, die proberen dat wel na te praten. Maar dat helpt je toch niet. Ik heb al gezegd, die mensen die Christus altijd bespot hebben, die zijn knecht altijd bespot hebben, zijn geroepen knecht hoor. Ja, die zullen uitroepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons, maar het zal hen niet baten. Al verdwenen ze ook naar de bodem van de oceaan, dat helpt niks. De Heer die geeft hem al een stingray de opdracht om je te doorsteken. Net zoals die krokodillenman in Australië is overkomen. Die dacht ook dat hij een soort god was over die gevaarlijke dieren. Nou, je komt er wel achter. Ik heb ze in Afrika ook wel gezien, die eigenaars van die game lodges. En die dacht ook wel in zo'n kooi van die leeuw, die is al jaren. Ja, dat zijn onze huisdieren. En toen ze in de kooi gingen, werden ze opgevreten. Een mens denkt een spelletje van dit leven te maken. Dit leven is waarlijk geen spelletje, want zeker niet hè, waarin we nu leven, in de zware tijden, omdat de wereld verdemoniseert, de kerken verdemoniseren mede. Kijk, wat bedoel ik daarmee te zeggen? Dat Gods volk, nou in mijn jonge tijd heb ik nog vele van Gods volk gekend, persoonlijk, maar je moet ze nauw zoeken als in een speltoernooi bergen. Maar ik zal je dit vertellen, de Heer zal zijn gramschap uitgieten over degene die de gemeenschap der heiligen verstoren. Ja, er wordt nooit natuurlijk in de krant, komt dat nooit. Het is nog ineens objectief, want het is allemaal leugen en bedrog. En vroeger wisten de mensen nog dat de kranten leugens in het land. En zo Steef de Bruin, die zou vroeger uitgelachen worden. Omdat er nog zoveel godsvrezen was, omdat er nog zoveel volk van God was. Als hij dat toen had gezegd, ja, de feiten, dat is allemaal complottheorie. Dan zou die midden in zijn gezicht uitgelachen worden. En dan zou die er ook uitgeworpen zijn geworden. En nu kan dat allemaal bestaan. Die dokter A. Huiver, die kan een boek schrijven over Maria. Het is een en een godslastering. Kan allemaal door de beugel. Dan ontbreekt het ware geloof, ontbreekt de ware godskennis. Daarvan spreekt Paulus hier in dit hoofdstuk. Dat zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoogvaardig. Oh, dat zijn die mensen, zijn zwanger van de hoogmoed. De dominees laten zich als dominees gelden. Ik heb dat bij levende lijven ondervonden. En dan gaat het over dominees die niet recht wandelden naar het evangelie. En die net zoals in Galaten 2 te bestraffen waren. Werkelijk op grond van de feiten. Niet van verzonnen verhalen, niet van verzonnen opinies. Niet van eigen gedachten, want daar is de wereld, daar is de revolwereld nou vol van. Alles hangt aan elkaar van rationalisme, nog ineens. Het is één groot gekkenhuis. Ik zeg, maar je wordt een keer voor God gezet. Ik zeg, en dan is het uit met je hoofdij. Dan is het over en uit, dat is echt over en uit. Want als de Heer een mens tot de hel had vernederd, dan kan ook een punt achter staan. Want Gods volk weet het ook tot de hel toe vernederd te worden. Maar dan komen ze ook tot dat punt. En dan blijkt de Heer er een komma achter gezet te hebben. En dan wordt Christus, zoals Paulus op weg naar Damascus tot de hel toe vernederd werd in de rechterstraat, werd Christus aan zijn ziel geopenbaard. Maar omdat de godskennis ontbreekt. Ze weten niet eens meer waar je het over hebt. En mijn volk gaat verloren omdat het zonder kennis is. Ze willen het ook niet meer weten. Ze willen er geen woord over horen. Ze willen niet terechtgewezen worden. Ze willen niet op grond van Gods woord gecorrigeerd worden. En dan zeg ik het dan maar heel goedkoop. Want ik zeg tegelijk achteraan, dat proberen ook de nabootsers allemaal te doen. Dat ze als leermeesters optreden. Maar ik heb vanmorgen gezegd, ik geef je een vreselijke trap bij God vandaan. Geen letterlijke trap, maar een trap door woord en geest. Je hoeft daar met mij niet mee aan te komen. Met al die nabootsing, want daar zie ik doorheen. Ik heb ook ogen van binnen en van buiten. Achter en voren, dat heeft God me gegeven. En die worden verlicht. In due time, als de Heer het nodig acht, door de lantaarn des Heilige Geestes, laat ik het maar zo eens zeggen. En daar wordt altijd overheen geschreeuwd, nou ga je gang! Ga je gang, als je voor God staat, dan zal je weten wat er gezegd is. Verraders roekeloos opgeblazen, meer liefhebbers der welste dan liefhebbers Gods. Dat zei Paulus, omdat hij een geestelijke intuïtie had. Hij schreef bij God gedaan, weliswaar door de inspiratie des Heilige Geestes, maar hij heeft er zelf ook dat licht in ontvangen. Oh ja, de Bijbelschrijvers waren geen stokken en blokken die maar opschreven wat de geest hen ingaf. Als robots. Nou, ze hebben niet als robots geschreven. Ze werden zelf daar ook in verlicht. Laat ik het zeggen, Paulus werd gesticht door zijn eigen brieven. Zo moet je dat verstaan. Denk er goed om, hoor. En als hij preken maakt bij God vandaan. Want er staat geschreven, die het goddelijke dient, die eet ook van de vrucht. Daar heb je het. Dus in het koninkrijk der hemelen, David die eiste de toonbroden op, omdat hem hongerde. En dat was wel een speciale situatie, want dat was verboden. Maar nood breekt wetten. Niet alleen. Een dorsende os mag in die muilbanden. En dat zijn de geroepen knechten van God. En die eten van de vrucht der prediking. Van hun eigen prediking, oh ja, als de Heer daarin meekomt. Nou, hier op die vierkante meter, dan ga je zo dikwijls het licht op. Ik stond op die preekstoel, ik wist nog geen eens wat ik over moest spreken. De Heer weet dat ik niet lieg. En dan geeft de Heer het weer, want dat maakt de Heer altijd waar. En ziet, ik ben met u die de alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Maar wat er in onze dagen zo nadrukkelijk gepreekt moet worden, dat was voor Paulus nog profetie in die zin. Al Gods kinderen van alle tijden en plaatsen, die weten van wel van die zware tijden, maar speciaal in het laatste der dagen worden die tijden zo bezwaarlijk en gevaarlijk voor de godzaligen. Onder de Romeinse keizers heeft er een vreselijke vervolging plaatsgevonden. De martelaren gingen de brandstapel op. Maar in onze dagen is het een opzettelijke vijandschap, laten we zeggen, die Romeinse keizers, die waren de paling natuurlijk blinde heidenen, die wisten van God nog gebod. Ja, dat was meer stomme tyrannie, om het zo maar eens te zeggen. Die wilden gewoon de dictator spelen. En als er maar enigszins tegenstand in werd ondervonden, dan werden die mensen onder de leeuwen gegooid. Ja, maar dat was niet die bittere vijandschap die in onze dagen heerst. In onze dagen is het een ingekankerde vijandschap. Onder die reformdominees, onder die reformbeleiders. En je komt het overal wereldwijd tegen. Die vijandschap, als je Gods woord gaat plaatsen in de tijd waarin we leven. En daar spreekt Paulus over. En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Dat willen de mensen niet horen. En dan geeft Paulus daar de reden van in vers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Een hele rij redenen waarom zij dat niet willen horen. Want de volwerpelijkheid, ja, daar kun je God niet mee ontmoeten. Het moet toegepast zijn en dan worden de toetsstenen aangelegd en dat doet de Heilige Geest. En hij gebruikt de dienst van de vier smeden, zoals we die vanmorgen genoemd hebben, want die vier horenen, dat geldt voor alle tijden. Dat was niet alleen tegen die vier koninkrijken, van de Babylonische, Assyriërs en noem maar op. Nee, dat geldt voor alle tijden, want in geestelijke zin betreft dat de valse leraars. De antichristenen en de antichrist. Want kijk, de antichrist, die hebben ook een gedaante van godzaligheid. Dat staat in de openbaring van geschreven. Hij openbaart zich als een lam. Ja, hij wil Christus nadoen. Nou, dat naapen en dat nadoen. Ja, die nabootsers. En dan zeggen ze, elke hamerslag die ze op de kop krijgen toegediend. Is dat in het kader van het lijden om Christus wil? Dat beweren de zulke. Dan ben je een antichrist, want dat is godslastering. Als je het heiligdom van het lijden van Christus gaat nabootsen en je gaat er allerlei etiketten, ga je op iedereen plakken die lijkt als een kwaaddoener. Ik weet precies hoe die mensen werken. Ze proberen punten te scoren door dominees, door mensen te paaien dat ze lijden om Christus wil. Terwijl die lijden als een kwaaddoener. Meestal hebben ze het zelf veroorzaakt door een nalatige houding. Je ziet het bij Akkord. Hij staat die sodomieten niet te woord die aan zijn deur bellen. En dan krijgt hij een laag beslommeringen over zich heen gegoten. Dan leid je als een kwaaddoener. En als hij lijden als een kwaaddoener zet in het kader van het lijden om Christus wil. Dat betreft wel de hoogste trap van de godslastering. Dat is het werk van die nabootsers. Van die naapers, van die kerkelijke papegaaien. Die geheel ontbloot zijn van het kruis van Christus, van het lijden om Christus wil. Daar weten de zulke niks van, daar zijn ze vreemdeling en vijand van. Want dat is alleen voor Gods kinderen, alle die godzalig willen leven. Maar als je lijdt als een kwaaddoener en je zet dat in het kader van het lijden van Christus, dan ben je een godslasterer. Als je daar je eigen aan vergrijpt, nou, dan ben je echt een kind der vervloeking. Dat zal ik je vertellen in zere naam. Want deze zijn het die in de huizen insluipen, nemen de vrouwtjes gevangen. Dat zijn niet per se vrouwen en naar de seksen. Nou, dat zijn ook de valse leraars. Vrouwen gevangen die met zonde geladen zijn. Je moet even goed verstaan. Er staat vrouwtjes die altijd leren. Dat zijn soort van die manwijven. Weet je, in de profetieën wordt er wel meer van die manvrouwen omschreven. Uw leiders zijn verleiders en die worden ook met vrouwen vergeleken. Want het is in onze dagen de mannelijkheid, dat staat hier ook geschreven, de mannelijkheid is aan het verdwijnen. En al grotendeels helemaal weg binnen dat reformdom. Nou, ik zou er niet met niet één, werkelijk met niet één, een strijd aan willen gaan tegen de vijand. Om zij en zij te strijden, dan krijg je een dolk in je rug van die vrouwen. Want die zijn verraderlijk, kijk maar. Want deze zijn het die in de huizen insluipen, nemen de vrouwtjes gevangen die met zonde geladen zijn en door menigerlei begeerlijkheid gedreven worden. Die zitten vol van zelfliefde. Vrouwen die altijd leren en nimmer meer tot de kennis der waarheid kunnen komen. Het kan niet, want hun zinnen zijn verblind. Dat oordeel Gods legt erop. En Paulus die trekt daar de lijn door naar Jannes en Jambres. Dat waren twee mannen die Mozes tegenstonden, gelijkorig Datan en Abiram.
Alzo staan ook deze de waarheid tegen, die vrouwkes, hè, dat zijn mensen verdorven in hun verstand, die zijn ook niet mannelijk meer. Je wordt er ziek van als je zulke mannen ontmoet, het zijn geen mannen meer. Ze zijn ontmand, dat is eigen schuld, want dan heb je de duivel in de kaart gespeeld. Dat zijn ook allemaal van die sentimentele griezels, om het zo maar eens te zeggen. Ja, het zijn echt griezels. Nou, daar kun je niet mee omgaan, daar ken ik niet mijn leven, nee. Verdorven zijn er van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. Daar zit echt in een spreker geen druppel geloof in. Het is met het geloof niet gemengd, het is allemaal gemengd met horizontalisme. Het is doorzeefd en zwanger van de generale opinie. En als je daarvan afwijkt, dan word je staatsgevaarlijk beschouwd. Dat wordt ook gezegd van de niet-gevaccineerden. Die vormen dan een threat voor de gevaccineerden. Dat is een bewijs dat het vaccin niet werkt. Niemand denkt erbij na. Ja, als je het zodanig aan de dag legt, zoals Paulus hier doet in dat derde hoofdstuk van 2 Timotheus, dan maak je geen favorieten onder de beleiders. Ik heb geen favorieten onder de mensen. Nee, vrees God. Net als Jona op dat schip, ik ben een Hebreër. Nou, dat is al een belijdenis op zich. Dus dat betekent onafhankelijk van alle mensen. Toen die matrozen Jona overboord hadden geworpen, had Jona die matrozen al overboord geworpen. In de onafhankelijkheid ervan. Hij stond er onafhankelijk, afhankelijk van zijn God. Ik ben een Hebreeër, ik vrees God, zegt hij. Hij zegt, wat je ervan maakt interesseert me niet, ik vrees God. Nou, dat had de Heer al afgedrukt in de harten van die matrozen. Want ze zagen wel, want Jona zegt, die storm is om mijnentwil. Ja, hij zegt, ik ben van de weg af. En ik heb geen kracht meer om één voet op de goede weg te tegenwoordig kunnen ze zich allemaal herstellen. Om zich hersteld te vormen, de kerk, mijn Gods volk, heeft daar geen macht toe om zich te herstellen. Ik heb maar één weg, dat is van God af. Ja. Dan heb ik de goede herder weer nodig. Hij zoekt uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt, Christus, naar uw geboomte worden. Gods volk zit altijd met te schreeuwen om die opzoekende zondagsliefde van Christus. Gij zonen Davids, ontfermt u mijne, of ken je dat niet? Heb je het lek boven water? Nou, dan zit je nog heel onder water, maar je beseft het niet. Je beseft het niet, nee. Maar zij zullen niet meer ertoe nemen, want... En daar staat in het vorige hoofdstuk, zij zullen in goddeloosheid meerder toenemen. Hier staat niet meerder toenemen. Dat betekent dat de Heer die vier smeden in het geweer stelt. Die vier smeden, want de Heer legt zo'n majesteit in hun prediking, dat de mond der leugensprekers zal gestopt worden. Ja? Want tegen Gods woord heb geen enkel mens wat tegen in te brengen. Een mens die zijn hand opgeheven heeft naar de hemel in vijandschap, je moet het woord er tegenover stellen. Niet kracht of nog geweld. Het woord. Dat is de grootste kracht. Weet je wat ze daar gaan doen? Als enigste wapen gaan ze lasteren. Nou, je lastermond zal in de hel verbranden. En de rest. Want daar heeft God ook geen boodschap meer aan. Nee. Maar ze zullen niet in meerdere goddeloosheid toenemen. Want hun uitzinnigheid zal alle openbaar worden. Door de prediking van die vier smeden. Gelijk ook van die... van gene geworden is. Maar gij, vanaf vers 10, gij hebt achtervolgd mijn leer, mijn wijze van doen. Dat is niet een systeem, daar hoef je niet voor op school te zitten, of op een theologische school te zitten, om dat natuurlijk zeg maar door te krijgen. Oh, gij hebt achtervolgd, het is al zo. Dat is nagetracht, dat is mij gestadiglijk volgende geleerd en nagevolgd, dat is door de drijving van de Heilige Geest, door de overbuiging des Heilige Geestes, zijt mij navolgers, gelijk ik van Christus. Daar heb ik. Mijn leer, mijn wijze van doen, dat is niet nadoen, nee, dan ga je in dezelfde voetstappen. Door de onwederstandelijke trekking des Vaders, door de onwederstandelijke trekking van de Zoon. Gelijk de bruid uitroept, trek mij, zo zal ik u nalopen. Dus dat was niet het werk van Paulus, die ze dan moesten nabootsen. Nee, want het was door het geloof. En het geloof is persoonlijk. Langmoedigheid, liefde, leidzaamheid, die vruchten van het geloof, die vruchten uit Christus, die krijgt elk kind van God naar de mate des geloofs. Die worden ook beoefend naar de mate des geloofs. En dat wordt ook uitgestraald, dat wordt zichtbaar, dat wordt hoorbaar naar de mate waarin God het schenkt. En dan gaat het verder, gemeente, mijn vervolgingen, mijn lijden,
als zulks mij overkomen is in Antiochië, Iconium, Lystra, hoedanige vervolging geleden heb en de Heer heeft mij uit alle verlost.
Ja. Maar nou is een vraag, heb je ook gemeenschap met het lijden van Gods ware geroepen getuigen? Heb je daar gemeenschap mee? Paulus kon daar verslag van afleggen, want dat werd hem wel geopenbaard binnen de gemeente, dat hij daar een bult steun aan had. Hij zocht geen medelijden te kweken, maar wel medelijden. Ja, als je dat niet verstaat, dan zit je hier gewoon met natuurlijke oren te luisteren. En het gaat allemaal aan je voorbij, want dat moet je echt ondervinden, dat moet je echt kennen. Dat moet je gegeven zijn bij God vandaan. En als je van Christus bent, als je werkelijk verkeert onder het kruis van Christus, dan draag je elkanders lasten. Dat staat in het kader van het lijden om Christus wil.
Ja, veel wederwaardigheid, veel rampen zijn des vrome lot, maar uit die alle redt en God. Hij is een heilandeling. Want de Heere geeft geregeld verlossingen. Hij laat zijn volk niet gedurig in het verdriet. Hoe wordt dat genoemd in Gods woord?
Na het zure geeft hij het zoet. En dat is ook het kruis van Christus. Het kruis van Christus, als je dat mag dragen door het geloof dat door de liefde is werkende, ziende op Christus, dan is het kruis van Christus zoet. Dat is niet zuur, dat is zoet. Maar de Heere weet wat maaksel wij zijn. Gedachtig zijnde dat we stof zijn. Dus hij komt ook verlichting te schenken onder het kruis.
De Heere zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Ja, kastijdingen, je moet goed verstaan, dat is niet altijd vanwege de zonde. Er is altijd wel reden toe, hoor, bij God vandaan om zijn volk te kastijden. Maar dat zijn vaderlijke kastijdingen, dat is niet meer om de straf te verrekenen. Om de schuld te verrekenen. Want de schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. En gij ziet geen enkele zonde meer aan van degenen die in Christus zijn. Maar die vervolgingen, dat lijden, gelijk Paulus hier beschrijft, dat is tot troost van al degenen die om Christus wil lijden moeten. Want Christus is ons daarin voorgegaan. En dan is borg voor zijn kerk, dan is Sions betalende borg. En daar heeft Paulus wel heel veel van ondervonden. Een diepe trap van het lijden van Christus heeft hij tot het eind van zijn leven moeten doormaken. Maar Paulus die zegt ook, het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. Als je dat mag beschouwen, aanschouwen door het geloof, niet beschouwelijk, maar in de oefening, om het te beoefenen. Dat kan alleen in de gemeenschap met Christus. Dan wordt het waar wat Christus zegt, en het is al waar, het wordt niet waar, maar dan wordt het waar in de oefening. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. En het zijn van de zwaarte van de tijden, wordt niks afgedaan, maar in het lijden, de Heer is in de benauwdheid benauwd geweest. Dus dan komt Christus die last verlichten. Want als je dan Christus mag zien, die de last heeft gedragen, de toren van God, de volle toren van God heeft doordragen, vanwege de zonde zijn volks, dan wordt zijn last licht, zijn juk zacht en zijn last licht. Ja, dan ga je kruis vrolijk dragen, vrolijk dragen. Maar dan ben je ook vrolijk als de Heer zijn oordeel al mag gelden, omdat daarmee zijn eer verhoogd wordt. Dat hebben we vanmorgen gezien. Gods volk, daar hoef je echt niet zielig over te doen. Nou. Het zijn allemaal helden des geloofs. Helden des geloofs, niet in zichzelf, maar in Christus. Want ze wisten, die vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochië, daar weet al Gods volk van te vertellen. Ze weten ook de plaatsen op te noemen, de omstandigheden weten ze te verhalen, hoedanige vervolging geleden heb. En de Heer heeft mij uit alle verlost. Ja, Paulus maakt daar een algemene toepassing voor Gods volk in vers 12. Alle die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen niet misschien vervolgd worden, die zullen vervolgd worden. Op wat voor manier ook. Je hebt psychische vervolging, letterlijke vervolging. En op alle manier weet de duivel die vervolgingen wel te bezorgen. Ja, onder de toelating Gods, onder de toelating Gods. Want het is ook de hand des Heren die zijn volk in het vuur van de vervolging loutert. Want dat is het doel ervan. De vervolging staat niet op zich. Dus het moet nog geïsoleerd aanschouwen. Nee. Ook de Heer heeft daar een bedoeling mee. Omdat zijn volk meer gelouterd door het lijden, gelijk het goud door vuur is beproefd. De Heer wil altijd zijn kerk meer zuiver. Ja, ze zijn zuiver in Christus, maar ook in de oefeningen des geloofs en in de wandel moeten ze steeds gezuiverd worden. Dat is niet de afsterving van de oude mens. Verval nooit in die dwaling, want dan geef je Rome de hand. En daarom is die catechismus, ja, ze kunnen het niet meer. Ze zijn er niet meer toe in staat. Want, en je weet natuurlijk, de herstellingen in onze dagen, die staan ook allemaal in het kader van de afval. Dat zie je in die herstelde, herziene statenvertaling. Ze kunnen het niet meer. Nee, dat staat ook. Hè. Ze zullen het niet meer kunnen. Want vrouwtjes die altijd leren en nimmer meer tot de kennis der waarheid komen, ze kunnen het niet meer, staat er duidelijk geschreven in vers 7. En vrouwtjes, dat zijn die valse leraars. En dat zijn allemaal die op je gemoed werken. Allemaal op het gevoel werken. Oh, het is zo bedrieglijk als de duivel. Want de duivel die weet de mens wel op zijn gevoel te werken. En dan krijg je een schouderklopje, dan moet je ergens diep doorheen. Of half diep. En want wat de mens diep noemt is zo oppervlakkig. Ja, als een zeilboot, maar dan krijg je een schouderklopje van nou, je hebt ook al een traantje gelaten, het gaat de goede kant op en je bent gelijk op de verkeerde weg. Ja. Nou kunnen de reizigers op de smalle weg nooit meer van weg veranderen. Zo moet ik het ook leren, want er is geen afval der heiligen. Maar ze kunnen wel eens een blik, ja, wie achterom ziet is niet bekwaam tot het koninkrijk gods. Dus als je nou achterom zit en je gaat al die, ja, je moet wel de daden des Heren gedenken van ouds af, maar dat betekent, achterom kijken betekent dan, ja, was ik toch maar toen en toen, hè, waar was die tijd maar gebleven? Ja, nou ja, dat kan wel eens een wens zijn, maar dan ben je niet geschikt voor het Koninkrijk Gods. Hè. Een loper op de loopbaan, zoals Paulus dat beeld neemt van die Olympische Spelen, die lopers moesten lopen, want er was maar één die de prijs kon ontvangen. En ze liepen allemaal om het hardst. En zo is ook de weg der zaligheid. Dat is niet buiten adem raken om die prijs te behalen. Nee, maar wel in de voetstappen van Christus. Dat is een standvastige loop. Dat is een standvastige gang. En niet af te wijken. Nog de linker, nog de rechterzijde. Dus je moet niet alles hangen aan dat voorbeeld. Want voorbeelden kunnen ook heel misleidend zijn. Als je dat in overtreffende trap gaat preken. Gods volk hoeft niet elke dag buiten adem de bed uit en 's morgens vroeg om 5 uur en maar zuchten en maar hijgen en maar... kijk, dat hebben de monniken gedaan. Die gingen zichzelf geestelen, die gingen die overtreffende trap van die loopbaan op zichzelf toepassen. Ja. Dan krijg je zo'n voorwaarts christen strijders leger. Ja, dan kom je om in de strijd, want daar is Christus niet de voorloper van, daar is Christus niet de voorganger van. Hij gaat ons met zijn heiligt voor. Ook in dat lijden, in dat godzalige leven is hij de bewerker van, is hij de oorzaak van. En de vervolging heeft hij op zijn rekening gezet. Dus Gods volk wordt vervolgd op rekening van Christus. Ja, daarom is zijn last licht, zijn juk zacht en zijn last licht. En zullen er iets van zingen, gemeente. En wel van het 24e vers van Psalm 106. Nochtans, in die verdrukking, betekent dat. Nochtans was God met hem begaan. Hij zag hun angst en tranen aan. En hun hatere verwoedheid. Hij dacht aan zijn gestaaf verbond. En had berouw naar al zijn goedheid. Meedogenloos met Israëls bond. Het 24e vers van Psalm 106. mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan. Hier wordt weer die zijde genoemd als in het vorige hoofdstuk. De boze mens die overgegeven is. De tirannen en vervolgers, bedriegers. Die mensen leven van het bedrog, want daar worden ze voor betaald. Die zullen tot erger voortgaan, want dan is niks meer te erg. De duivel is niks meer te erg. Nou, in onze horrortijden, alles kan en mag. Er bestaan geen rechtsstaten meer. Vroeger waren de democratieën rechtsstaten. Nou ja, ik heb er altijd maar om geglimlacht. Maar nu is het om te huilen, want het is allemaal horror wat de klok slaat. Die zullen tot erger voortgaan, verleiden en worden verleid. Dat is ook vanwege dat beeld wat Paulus schetst van die loopbaan. Dat we de vijanden van die lopers, die stonden aan de zijlijn en die wierpen wel eens, laat ik zeggen, een stuk goud op die loopbaan. Omdat ze de overwinning die lopers niet gunden, een bepaalde loper niet gunden. En dan wierpen ze iets op de loopbaan om zijn aandacht af te leiden. En als die dan zo'n mooi blinkend stuk, en dan denken ze, kijk, nou heb ik het verloren. Dat was de bedoeling, hè, van iets werpen op die loopbaan om die lopers van hun loop af te houden. Opdat een ander zou winnen, opdat een ander die prijs zou behalen. Nou, daarvoor wordt wel gruwelijk gewaarschuwd. Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt. Blijf op die loopbaan, die lopen die ons Christus heeft voortgesteld. Neem uw kruis op en volg mij. Zoals tot de rijke jongeling gezegd werd, verkoop alles wat ge hebt en keert herwaarts en neem uw kruis op en volg mij. Ja, die rijke jongelingen die zijn natuurlijk rijk vertegenwoordigd in de huidige kerken. Want die moeten niks van het kruis van Christus hebben. Er wordt geen dominee vervolgd. Dat is toch een bewijs dat geen knechten van God zijn. Waarom hing gij op twee gedachten? Gods woord is daar helder en klaar over. En als hij sjoemelt in de marge, dan sta je aan de zijde van die vier hoornen. En niet van de vier smeden. Daar ben je vreemdeling en vijand van. Dat moet hier wel duidelijk gepreekt worden. Omdat Gods woord dit ontspreekt. Of ben je ook lid van de godsdienst voorwaarts christenstrijders? Spreek ons van zachte dingen, beschouw ons bedriegerijen, beetje aanpassen, hier een bakje met aardbeien, maar dan moet je niet meer zo scherp preken. Yeah. Nou, die getuigen van Christus, die zijn niet om te kopen. Nee, kom je met $1 miljoen aan dragen. Niet, nee. Ik wil wel de duivel miljoenen dollars afhandig maken, om ze het aan de armen te geven, hè? Want die dominee de Hollander in Friesland, die ging vroeger naar het café en al die torentjes met guldens, die met dobbelen gewonnen waren, of met kaartspelen gewonnen waren, die schoof die van tafel en stak die allemaal in zijn zak. Ja, ze dorsten die dominee niet aan te pakken, want hij was doorgaans twee keer zo groot als een normale man. Hij zegt, ziezo, dan heb ik ook de duivel zijn winst weer bestolen. En dan gaf hij aan de armen. Ja, Gods geroepen knechten zijn niet van die zielige mensen hoor. Van die sentimentele lui. Nou. En meestal zijn ze dwars tegen de draad in. Ze moeten tegen de stroom inzwemmen. En dan krijgen de mensen een hekel aan je. Dan gaan ze je niet meer aankijken. Dan gaan ze je haten. Dan gaan ze je lasteren. En dan gaan ze alle dingen opzoeken om je te belasteren. Echt zielige bezigheid. Ja. Yeah. Maar dan maak je geen deel uit van het keurkorps van Christus. Want het zijn krijgsknechten. Een goed krijgsknecht van Christus, die ziet niet op zijn loon, maar op zijn generaal. Daar gaat hij voor door het vuur. Ja, yeah. Het is helemaal weg in onze dagen. Het is allemaal mensendienst, ogendienst. Oude viswijvenpraktijken. Wat dat betreft had ik wel gewenst om in de tijd van de Wildense geboren te zijn. Die streden nog voor een rechtvaardige zaak. En ook in de 80-jarige oorlog, want dat was een geloofstrijd. Maar wat het nou allemaal is, het is allemaal vleeselijk. Allemaal de gedaante van Gods zaligheid. Nou, daar is geen kruis van Christus in, hoor. Er is ook geen enkele liefde in. Dat is allemaal zelfbedoeling. Dat is allemaal zelfmedelijden. Echt, je wordt er zat van. Maar tot Timotheus spreekt Paulus, maar Gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, langmoedigheid, liefde en leidzaamheid. Gij hebt het van Christus geleerd, want gij hebt van kinds af geweten
het woord onze Gods.
Timotheus drukte dezelfde voetstappen als Paulus drukte. De voetstappen van Christus. Dat geldt al Gods ware kinderen, al Gods ware knechten. Maar als je ze nou aanschouwt, dan lopen ze op de brede weg en dan zogenaamd op de smalle weg. Nou mensen, die roeping van geen ene dominee, ik kan het absoluut, ik zeg het in tegenwoordigheid Gods, ik kan het niet overnemen. Het klopt niet met de vruchten. Aan de vruchten zult geen kennen. En als die zonde van nalatigheid, dan komt het oordeel Gods overheen. Wat nu van kracht is, ze kunnen de bannen laten leggen, de eigen kerkbannen. Maar toen Jozua die ban liet liggen, toen moest hij het verliezen tegen die mannen van Ai. Want, zegt de Heer, ik zal niet meer met uw lieden zijn, tenzij gij de ban die in het midden van uw lieden is, verdelgt. Maar nou zitten de Agans in de kerkraadsbank en op de preekstoelen. Daarom heb God stad en tempel verlaten. De kerken zijn afgeweken, de kerken lopen weer helemaal in lijn met de kerk die God heeft verworpen, dat is de Romeinse kerk. Want die gaan ze weer de hand reiken. Valse oecumenische platforms. En je hoort echt niks meer. Dat kan ook niet. Ze kunnen het niet. Het is net als Jannes en Jambres. Ja, die Mozes tegenstonden. Alzo staan ook deze de waarheid tegen. Mensen die voorgeven de waarheid te preken. Voor de waarheid te zijn. Je kunt al eens aan de vruchten zien dat ze het logenen. Want ze zijn verdorven van verstand. Verwerkelijk aangaan het geloof. Die hun uitzinnigheid wordt tentoongesteld. Je kan het horen en zien. Maar gij, volk van God. Gij die op de smalle weg des levens loopt, wandelt, kruipt. Achter de Heer Jezus aan. Ja, dat is blijven in hetgeen we geleerd hebben. In hetgeen we door de overtuiging en overbuiging van de Heilige Geest hebben geleerd. En waarvan uw verzekering is gedaan, wetende van wien gij het geleerd hebt. Namelijk, van mij die een apostel van de Heere, maar, daarmee wil Paulus zeggen, van de Heere zelf. Want gij zijt van God geleerd. Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, om daarin te blijven in de leer van Christus. Want die niet blijft, er wordt speciaal gezegd in de leer. Je moet erin blijven. Dat is in Christus blijven. Die in mij niet blijft, die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Die toetssteen, dat is wel een absolute toetssteen. En daar wordt natuurlijk geen misschientje over gesproken en overgespeeld. Nee, dan heb je God niet. Heel eenvoudig. Ja, van zulke toetsstenen, daar willen ze vandaag niet meer van weten. Maar Gods woord verandert toch nooit. In de eeuwigheid niet. En waarvan uw verzekering is gedaan, namelijk dat het de rechte leer is door het inwendige getuigenis van de Heilige Geest. Want deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. En niet alleen dat, maar de Heilige Geest overtuigt er ook van wat naar de zin en mening des geestes is. Als de Heilige Geest daar geen getuigenis van zou geven, dan zou het allemaal twijfel, aan de twijfeling onderhevig zijn. Maar zo is het niet. Nou, de leer van Christus is niet aan twijfeling onderhevig. En het geloof twijfelt daar ook geen seconde aan. De gelovigen, ja. De gelovigen. Maar het ware geloof, dat is een waarachtig en zeker geloof. En als je dat geloof mag kennen, hè, want kennen is beoefenen, dan ben je er ook van verzekerd. Waarvan uw verzekering is gedaan, wetende van wie gij het geleerd hebt. Dit wordt dan speciaal tot Timotheus gezegd, dat gij van kinds af de Heilige Schrift geweten hebt en die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloven het welk is in Christus Jezus. Nou, Timotheus had een godzalige moeder en die was al van kinds af aan onderwezen in de leer der zaligheid. En die wordt van Paulus nader onderwezen, want Paulus zag in Timotheus bij God vandaan dat het ook een geroepen knecht zou zijn van Jezus Christus. En ja, wat Paulus dan in die laatste verse komt te zeggen, dat al de schrift is van God ingegeven, al de schrift, dus dat kan ook nooit veranderd worden. De vertaling kan niet aangepast worden. Als dat wel gedaan wordt, dat is het werk van de valse leraars, dat is het werk van de antichrist. Ik heb onlangs gezegd dat alles wat de paus zegt is godslastering. Ook als die overeenkomstig de schrift spreekt.
Als je dat niet gelooft, dan geef je de paus een hand. En dan ga je met de paus naar de verdoemenis. Dat zal ik je zeggen, want dan ben je een antichrist. Als je niet radicaal alles verwerpt wat Christus niet is, dan ben je maar zo'n half verloste christen. En dan ben je het helemaal niet. Dan ben je het helemaal niet. Want zo nauw komt het. Zo nauw komt het. Ja, verkoop alles wat u hebt. Dus van nature zijn we zo bedrieglijk als de duivel. En dat moet je allemaal verkopen. Dat moet je allemaal in de uitverkoop doen. Dan moet je allemaal afstand van nemen. En ben je daar niet toe bereid, dat is een bewijs dat je niet wedergeboren bent. Want Gods volk kan er makkelijk afstand van doen. Dat is niet per se afstand doen van je kippen en van je, ja, als het moet. Maar dat is afstand doen van wat Christus, dat is verwerpen. Afstand doen is verwerpen alles wat Christus niet is. Alles wat Christus niet is. Alles wat Christus niet is. Ik zeg het met nadruk. Dat was de roeping van die vier smeden om te verwerpen alles wat Christus niet is. En dan geven die vier dieren, ook die vier smeden, deze zijde van de graf, maar dan geven die vier dieren, hè, dat is de vertegenwoordiging, dat is de hemelse vertegenwoordiging van die vier smeden, die geven heren daarin van alles te eer. Ja, dat zou groot zijn, kinderen, als je nou van kinds af de heilige schriften hebt geweten, en dat is door het geloof, die je wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, staat er duidelijk bij. En terwijl ik is in Christus Jezus, want het geloof, ware geloof, is geen seconde te scheiden van Christus zelf. Hij is de inhoud van het ware geloof. Hij is het voorwerp des geloofs. Al de schrift is van God ingegeven. Al de schrift. Dus doet daar nooit een letter af. Ja, dat is de ganse schriftuur van Genesis 1 tot Openbaring 22. Te verstaan naar de zin en mening des Heilige Geestes. Dat is alles de geïnspireerde waarheid. Door de postmoderne mens, door de postmoderne godsdienst, wordt natuurlijk gedurig aanvallen gepleegd op Gods woord. Met name op de Statenvertaling, zeggende, ja, het is maar een vertaling. Ze bedoelen daarmee te zeggen, daar mag je allerlei eigen verklaringen aan geven. Dan zit de duivel er al achter. Hè? Want de Heilige Schrift, deze vertaling, laat ik het zo zeggen, de Statenvertaling, dat is niet gevrijwaard van verbeteringen. Nee, zo bedoel ik het niet te zeggen. Maar die is tot stand gekomen als door een wonder Gods. Daarom vind ik die herstelde Statenvertalingsschrijvers brutale honden. Ik heb er geen ander woord voor. Echt. En die staan ook voor God, want die hebben God gelasterd. Deze Statenvertaling is tot stand gekomen als door een wonder Gods. De Statenvertalers zijn bewaard geworden. Ja, voor die pest die er toen heerste, waarin duizenden doden zijn gevallen. En de Statenvertalers konden hun werk afmaken onder de voorzienigheid Gods, onder de leiding Gods. En ja, daar mag je de Heer nog over danken. Want hè, dat is zeker in vroege dagen, is dat de Statenvertaling erkend als de beste vertaling aller tijden. En als je daarvan afdoet, dan zal God je wegdoen. Kijk, alles is aan verbetering onderhaven. Ook vertaling. Ook de beste vertaling. Want de grondtaal, alles moet naar de grondtaal. Overeenkomstig de grondtaal. Maar tegenwoordig wordt er uitleggerig vertaald. Begripsmatig, om het begrijpelijk te maken. Nou, het is echt godslastering, want Gods woord is geen begripsboek. Nee, het moet de schrift blijven. Het moet van God blijven. Al de schrift is van God ingegeven. En is nuttig tot lering, tot wederlegging. Het staat er duidelijk bijgeschreven. Tot bestraffing en overtuiging. Dat wordt natuurlijk nergens meer gedaan. Want een waarschuwend vingertje, dat is geen weerleggende vinger. Dat moet je goed onderscheiden. Anton Corti waarschuwt ook. Maar dat is allemaal algemeen. Dus het heeft niks meer weerleggend te maken. Als je weerlegt, ik heb het ook tegen de broeders gezegd, dan moet je genuanceerd weerleggen. Dan moet je man en paard noemen. Je moet het bij de naam noemen. Je moet citeren, zo nodig citeren. En dan weer leggen met Gods woord. Door Gods woord. Want anders maakt het geen sens. Dan vernieuw je meer, dan beschadig je meer. Dan sta je goed doet. Ja, dan is het niet nuttig tot lering en tot wederlegging. Maar als je dan gelasterd wordt, laat je ze een kwaad doen. En tot verbetering. Want hè, aan deze zijde van het graf is alles aan verbetering toe. Aan vernieuwing toe. Maar Gods woord kan niet verbeterd worden, want Gods woord is Gods woord. Tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Kijk, dat wordt er expres bij gezegd, want dat is, leert volkomen wat recht, onrecht is, eerlijk en oneerlijk. En hoe manmatig, rechtvaardig, wat zalig moet leven in deze wereld.
Dat is niet via een systeem. Want Paulus zegt, gij zijt zelf van God geleerd om de broeders lief te hebben. Dat hoef ik je niet wijs te maken, daar hoef ik geen cursus over te geven. Nou, want de Heere leert dat zelf. Zowel de kleine als de grote. En als je niet oprecht bent in de liefde, ben je geen kind van God. Heel eenvoudig. Want dat geveinsdheid in onze dagen. Nou, het is unbelievable. En daar gaat God zijn gramschap over uitstorten. Petrus liet zich nog gezeggen door een bestraffende Paulus in Antiochië. Want ook de apostel, Gods volk kan ook in de geveinsdheid vallen. Maar als je eigen dan niet laat bestraffen door ook een geroepen knecht van God. Want dat moet het wel zijn. Denk erom. Ja, de wereld kan ook wel eens gebruikt worden. En de Heer weet alles wel op zijn plek te zetten. Ook steigerhout kan wel eens tot nut zijn daartoe. Maar denk erover, die nabootsing in onze dagen, dat moet je gelijk overboord gooien. Petrus werd niet bestraft in Antiochië door een huichelaar, maar door een geroepen apostel. En in het kader, ik ben door de wet gestorven, want anders heb het geen geldigheid. En je kinderen een vrome draaien geven, maar dat wordt wel doorstoken door Gods woord. Want die knechten van God die ogen van binnen en van buiten hebben, die kan je niet bedriegen. Ja, ze kunnen erin vallen, maar denk er goed over. God staat ervoor in dat zijn woord zuiver bewaard blijft. En dat ook die censuur, die bestraffing, zuiver gedaan wordt. Op grond van de feiten. Daar moet Bijbelse aanleiding voor zijn. En niet wat de mens daarover vindt, dat moet geschieden door de bediening van de Heilige Geest. Dat moet je gelijk ook onderkennen. En als je die ogen hebt gekregen waarvan we gesproken hebben, hè, van die vier dieren, die hadden ogen van voor en achter en van binnen. Moet altijd voortkomen in dit kader. Ik ben door de wet gestorven. Want anders is het allemaal fariseïsme. Opdat de mens Gods, weer die mens Gods, volmaakt zij tot alle werk, volmaaktelijk toegerust. Ja, volmaaktelijk toegerust. Dan moet je ook weer verstaan hoe dat, hè, want Gods volk is volmaakt in Christus. Volmaaktelijk toegerust. De huidige geloofstoerusting, nou dat heeft natuurlijk niks mee te maken wat een apostel Paulus hiervan zegt. Volmaakt zij tot alle goed werk. Dat is in Christus. Gods volk wandelt in de volmaakte werken van Christus. In de volmaakte gehoorzaamheidsvoetstappen van Christus. En daarin worden ze door de Heilige Geest, door middel van de ware prediking, toegerust. Toegerust, dat wil zeggen, je krijgt geen bagage op zak, je krijgt het niet in stok, op voorraad. Nee, Gods volk moet daarin gedurig bediend worden. Toegerust, met de gaven des onderscheids, geesteslicht ontvangen. Genade voor genade ontvangen, dat is die Heilige Geest toerusting. En dan altijd in het kader van het kruis van Christus, want anders heeft het ook geen waarde, anders is het allemaal acteurswerk. Want dat luistert wel nauw hoor, dat luistert wel nauw. Je kan zomaar niet gaan blaffen, nou, forget it. De profeten hebben geblaft op bevel Gods. Dus dat moet je dan ook kunnen vertellen, waar hij dat vandaan. En als het een verhaal is wat klinkt als een klok, betekent het nog niet dat het uit God is. Dus daar ben je zomaar niet mee klaar. Nee, nee. Leren hoe je wapens moet gebruiken van de volle wapenrusting Gods. Dat hoort allemaal tot die toerusting. Dat is de bekwaammakingstijd. En die duurt heel je leven. Daar raak je nooit in uitgestudeerd. Dan word je niet steeds bekwamer, maar dan word je bekwaam in je onbekwaamheid. Dus je onbekwaamheid neemt toe. En je wijsheid neemt af. Ja. Want Christus is ons geschonken als wijsheid bij de Vader. Meer heb je niet nodig. Het moet voortkomen uit de vruchten der rechtvaardigen. Het moet voortkomen uit de rechtvaardiging door de werken. En dat is door het geloof. Zoals Abraham zijn zoon Isaac offerde op bevel Gods. En Rachab de hoer. En de verspieders had verborgen door het geloof. En zij is door de werken gerechtvaardigd geworden. Natuurlijk. Ja, eerst door het geloof. Anders is er geen sprake van de rechtvaardiging door de werken. Zoals Jacobus dat bedoelt te zeggen. Dat is een bewijs voor de mensen dat je gerechtvaardigd bent door het geloof. Dat is allemaal een werk Gods hoor. Dat stelt de Heer ten toon. Daar geeft God getuigenis van. God gaf getuigenis van het offeren van Abel.
Abel heeft niet gezegd van dat van mijne zegt. En van jou, nee. God gaf getuigenis. En dat wist Kain ook, dat God er getuigenis van gegeven had. Maar in onze dagen geschiet er heel veel waar God geen getuigenis van geeft. Ja, dan is het allemaal vuilnis. Hoe vroom het ook klinkt. Abel deed niet vroom, Kain deed vroom. Maar Abel offerde door het geloof. Er zat niks, geen bombari bij. Dat zijn geen etalagekasten. Dat maken ze er in onze dagen allemaal van. Allemaal van die etalagekasten. Maar als het bij God vandaan geboren wordt, dan gaat het als vanzelf. En dan geeft de Heer getuigenis. Ik spreek uit de bevinding der zaken. Zoals ook Paulus hier spreekt uit de bevinding der zaken. En degene die ogen hebben van binnen en van buiten bij God vandaan, die kunnen heel goed peilen of ze bezig zijn in het kader van aan de slag of om anderen eens een lesje te lezen. Al dat horizontalisme in onze dagen. Het is heel makkelijk te onderscheppen. Het offer van Abel geschiedde uit eenvoudigheid des harten. En bij Kain, dat werd er nou de afgunst, de jaloezie, wat de doodslag van zijn broeder tot gevolg had. Ja. Opdat, het ziet, het heeft allemaal een hoger doel, dat bekeerd zijn, het heeft een hoger doel, omdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle werk volmaakt wordt toegerust. Het is allemaal wel ten dele, maar het is niet ten dele in de deling van de volmaaktheid van Christus. Goed verstaan, Gods volk is volmaakt gehoorzaam. Als je het maar verstaat in het kader van 1 Korinthe 1 vers 30. Dat limiteren in onze dagen, zo die Pieter Vries leer van ja, de rechtvaardigmaking is volkomen en de heiligmaking ten dele. Mensen, de paus zit hem te vertroetelen. Dat hoort de paus gaan. Want zolang het maar ten dele is, is alles ondergeloofd. Vat je dat? Nee, het moet volmaakt zijn. Het moet in de ogen Gods volmaakt zijn. De Heere moet er zijn stempel op kunnen zetten. Anders wordt het verworpen. Anders wordt het verworpen. Gelijk ook degene die zullen uitroepen, wat, we hebben toch in uw straten geprofiteerd. En de Heer zal ze openlijk aanzeggen, ik heb u nog gekend. Want het was niet volmaakt. Het was niet volmaakt in de volmaakte. Het was niet in God gedaan. Je werken moeten in God gedaan zijn. Dan alleen kan de Heer zijn stempel, zijn goedkeuring, zijn zegel eraan verlenen. He, dus volmaakt toegerust. Dat betekent dat het in God gedaan moet worden. Dat het in God gedaan is, het moet een wettige strijd zijn. Als de strijd niet wettig is gestreden, dan wordt het door God niet aangenomen. En al die aanpassingen die er zijn in onze dagen, Gods woord aanpassen aan omstandigheden, God zal het verwerpen met een mannelijke wegwerking. Daar neemt hij niks van aan. Echt niet. Anders is God geen God. Anders is zijn woord niet meer. Het moet volmaakt gedaan worden, niet in de trappen van de oefening, want dat is altijd ten dele, maar het moet volmaakt zijn in de volmaakte. En dan moet het zo zijn dat je in Christus, dan heb je nog geen letter verkeerd geschreven. Als het dat niet is, mensen, ja, dan zit je eigenlijk echt op de drieën. Dan zeg je van, nou ja, hè, er is geen mens volmaakt. En al die argumenten, noemt die hele rij maar op, ik weet het allemaal wel. Daar houdt God geen rekening mee. God houdt er andere maatstaven op na. Zijn goddelijke maatstaf in zijn woord openbaar. Opdat de mens Gods, dat is al de zaak, opdat de mens Gods, hè, dat is Gods volk, Gods geroepen knechten, volmaakt zij tot alle goed werk volmaakt toegerust. Dat is van alles wel voorzien. Ja, de Heer heeft zijn volk van alle gemakken voorzien. Dat is niet de gemak voor het vlees, maar dat is de geestelijke gemakken die Christus heeft verworven. Daarvan mag Gods volk volledig gebruik maken. Ja, gebruik maken, het is geen andere slagregel hoor. Oh, dan zullen we dat eens uit de etalagekast halen en ze mee in het werk gaan. Nou, volmaakt wordt toegerust, dat betekent er zit een goddelijke drijfveer achter. Je kan niet anders. De vier dieren konden niet anders als God groot maken. Kon niet anders. Want ze waren vervuld met de Heilige Geest. Dan kan je niet anders als God groot maken. Nou, dat staat ook hier geschreven. In God zullen we kloeke daden doen. We zullen het doen. En we zullen zijn wederpartij dus vertreden. Ja, dat is allemaal een zijn in God. Het is bij God werkelijkheid, maar het is ook voor het geloof werkelijkheid. Het is wel een bestreden werkelijkheid. Hè? Want ook Gods volk wordt natuurlijk zo mee bestreden. Omdat zij natuurlijk, ja, de zonde, de aanwezigheid van de zonde wordt er nooit weggenomen.
En alle beste werken zijn met zonde bevlekt. Hoe kan Paulus hier dan van spreken tot alle goed werk volmaakt toegerust? Omdat het in God gedaan moet zijn. En alles wat in God gedaan is, is volmaakt. Zo kijkt de Heer er tegenaan. Want alles is dan met bloed gereinigd. En dan is het bij de Heer volmaakt. De gebeden der heiligen zijn met bloed gereinigd. En dan zijn het volmaakte gebeden. Ja, goed verstaan. En er wordt niks borgtochtelijk aan de zijde der gelovigen. Dat staat alleen op naam van Christus. Maar toch, die volmaakte werken, daar delen ze allemaal in. Als het maar geschiet door het geloof. En een kenmerk daarvan is dat het door de hel heen gaat. En alles wat je in geestelijke zin boven de golven uitbraakt, dat is allemaal acteurswerk. Kijk maar naar Jona, onder de golven. Onder de waterspiegel. De bodem van de oceaan. Ik zal de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Amen. Dat klinkt allemaal goedkoop, maar het is echt niet. Het is het echt niet. Geloof is het zwaarste ding wat een mens kan bevatten. Het geloof is het zwaarste ding wat een mens kan bevatten. Hoewel het geloof op zich licht is, is het toch het zwaarste ding. Want vlees kan het niet bevatten. Het verstand kan het niet bevatten. Alles wat door het geloof geschiet. Het gaat als vanzelf. Door de drijving des geestes, door de inwoning des geestes. En daar komt vlees en wereld bij, de aanvechtingen. Ga ik voorwaarts, zo zie ik het niet, ga ik achterwaarts. En dat is nou dat leven in de volmaaktheid van Christus. Ja. Dat klinkt allemaal tegenstrijdig, maar het is toch niet. Het geloof ziet daar geen tegenstrijdigheid in. No. Nee. Maar als je kijkt met vleeselijke ogen, zien wat voor ogen is, ja, daar heb je natuurlijk. En dan verwek je eigenlijk zelf de aanvechting. Dan ben je eigenlijk zelf de oorzaak van de aanvechting. Maar op dat volmaakte werk, daar komt de duivel op af. Want dat wil die zwak maken, dat wil die belasteren. En dat wil die nabootsen, limiteren. Dat wil die teniet maken. Maar Christus staat daar zelf voor in dat zijn werk volmaakt blijft. Ook is een geroepen heilige. Die toerusting, dat komt van Gods kant. Niet door geloof toerusting NL. Daar kom je voor eeuwig mee om. Maar de toerusting die God zijn kerk geeft, de opwas in de kennis van Christus, ja, kan daar een trap in behaald worden? Nee, nee, zo wordt het niet bedoeld. Je leeft in de staat van de volmaaktheid. Net zoals Gods volk in de staat van de gemeenschap leeft. Ook al staan ze met de voeten in de zonde. Ja, dat is echt onbegrijpelijk voor het vlees. Dat is zo'n onlogische praat. Dat is het geloof. Het geloof is het onlogischste ding wat er bestaat. Als het logisch was, was het wonder eruit. Want dat wordt Gods volk een wonder, wat er hier geschreven staat. Al die versen. Maar opdat de mens Gods volmaakt zijn. Nou, als de Heer je daar weer een zegel van geeft, dan ga je het weer uitwonderen. Dan ga je het weer uitwonderen. Zeg, Heere, wat leef ik er toch arm van? Van dat volmaakte werk van Christus, tot alle goed werk, tot alle goed werk. Je moet overal de naam van Christus in ere, want hij is de bron, hij is de oorzaak, hij is de fontein des eeuwige levens. Want als je de naam van Christus noemt, dan sta je af van ongerechtigheid en dan ben je in de ogen Gods volmaakt. De wet des Heer is volmaakt, bekerende de ziel, want de wet des geloofs, de leer van Christus, wordt ermee bedoeld. Dat is een volmaakte leer. En als je daar je voetstappen, ik zet mijn treden in uw spoor. Dat is een volmaakte wandel. De beoefening van is ten dele, maar die wandel niet. Die wandel zelf is volmaakt. Ik zet mijn treden in uw spoor, dat mijn voet niet uit zal blijven. Dat krijg je niet bij elkaar gebeden, want dan heb ik de Heilige Geest nodig. Hè? Die schiet Gods volk te hulp in wat ze moeten bidden, want hè, we zijn nog ineens bekwaam om te bidden. We weten nog niet eens wat we bidden moeten, hè, wat goed voor ons is. Laat staan om de Heere Gods te bedoelen. Ja, dan moet je in die navolging, mijn vervolgingen, mijn lijden, dan moet je die voetstappen drukken. Ja, dat is een heilig moeten. Want gij hebt achtervolgd, gij hebt het gedaan. Achtervolgd. Dat is diezelfde voetstappen die Paulus drukte, Timotheus, achter Paulus, hij ging achter Christus aan. Hij ging gelijk op met Paulus. Paulus was natuurlijk veel geoefender, maar hij liet zich onderwijzen, omdat dat een onderwijzing des Heilige Geestes was, die apostelen, de apostolische bediening. En dat is nog zo, als je de prediking verwerpt, de zuivere prediking verwerp. Daarvan zegt de Heer, indien zij u verwerpen, verwerpen ze mij. Dus daar hangt wel een prijskaartje aan. Hè? Mensen die het lek boven water hebben, ik heb ze bij hoop meegemaakt. Je kent er niet mee omgaan, hoor. Want die zijn nooit tot de hel toe vernederd. Never! Ook al denken ze dat ze het zijn, ze zijn nooit tot de hel vernederd. En als je tot de hel toe vernederd bent, dan ben je altijd vrolijk in de Heer. En dan ben je zeer makkelijk. Maar je laat niet je eigen de waarheid ontfutselen. Dan hoor ik Luther zeggen. Als wij toe moeten geven met de beschuldiging dat we dan de liefde niet zouden hebben. Hij zegt, dat deert me niet. Dan mogen hemel en aarde uit zijn voegen raken. Maar wij zullen instaan voor die waarheid. In Christus. In Christus. Door de standvastigheid van Christus. En dat alles door het geloof. Tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Maar dan ga je erop roemen. Dan ligt de zonde gelijk aan de deur. En ook het in twijfel trekken. Want er zijn altijd twee kanten van één zaak. Komt dat mij wel toe? En ik weet al die argumenten wel. Ik weet het in mijn eigen leven wel. Maar dan krijg je duisternis over je ziel. Als de Heer Jezus zegt, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Wil je dan per se die vrucht zien? Wil je dat dan per se? De Heer zegt, die draagt veel vrucht. Heb je dan niet aan zijn woord genoeg? Omdat God het gezegd heeft. Of zoek je nou altijd maar bekwaam te zijn? Ja, dat is ook een heel kinderachtig leven. Wat God gezegd heeft, dat telt. Ik heb u tot een koperen muur gesteld, tot een ijzeren pilaar. En in mezelf ben ik maar een vaatdoek. Dat heb ik met mezelf te maken. Ja, lange preek, jongen, een lange preek. Mens, ik moet nog beginnen. Straks gaat de kerk nooit meer uit. Dat heeft God ook gezegd. Daar rekent het geloof mee. Omdat God het gezegd heeft. Wat ik zie is het tegenovergestelde. Maar omdat hij het gezegd heeft. Zo zal het zijn. Zo zal het gaan. Tot in de eeuwigheid. Amen. Heere, wat gij zegt, dat is waarachtig goddelijk waar. En daar zult gij eeuwig de eer van ontvangen. Gij vervult uw eigen woord, uw belofte. In het leven van uw kerk, van uw gekochte kerk, zullen ze eeuwig verwonderd staan, omdat gij het hebt gedaan. Want er was alle reden toe dat gij het niet zou doen. Maar bij de Vader was er geen reden. Omdat gezegd is in de eeuwigheid, ik kom om uw wil te doen, o God. Heren, mochten we daarin begrepen zijn. In dat werk van Christus, in die volmaakte gehoorzaamheid, gaan en staan in zijn voetstappen. Want dat betreft de vervulling van de wet. Niet ons gaan, maar zijn gaan. Zijn voetstappen, zijn gehoorzaamheid, zijn leidzaamheid, zijn gerechtigheid, zijn heiligheid. Zijn volkomen verlossing. Van eeuwigheid tot aan. Om Jezus willen amen. Gemeente nog zingen van Psalm 106 en daarvan het 26e vers. Geloof zij Israëls grote God, zijn gunst schenkt ons dit heilgenot. Zo zullen wij zijn goedheid danken. Dat al wat leeft hem eeuwig eer al. Het volk zegt amen op mijn klanken. Juich aarde loof de opreer. 26e zangvers van Psalm 106. mag met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.